Welkom allemaal op commissievergadering Cultuur en Welzijn. Speciale leden van de commissie en verder de aanwezigen en leden van GS. Van harte welkom. Speciaal bestuurslid en lid van het onderzoeksbureau van OCWZ. Hartelijk welkom. Ik begin gelijk maar met een voorstel tot wijziging. Het verzoek is om punt 6 en 8 te koppelen. En dat wil zeggen het punt van jeugdzorg, dat naar de derde plek gaat. Omdat de mensen van OCWZ hier aanwezig zijn. En de twee punten tegelijk achter elkaar behandeld kunnen worden. En jeugdzorg vraagt soms nog wel wat tijd in deze commissie. Dus ik kan me voorstellen om 6 en 8 te gaan koppelen. Goed, dankjewel. Dan nog een mededeling die goed is voor jullie portemonnee van de commissie. Je kunt na afloop een kaart op te halen waarbij je gratis kunt uitrijden. Mits je de auto in de garage hebt staan. Nou, kun je een kopje koffie en een broodje verkopen. Scheelt dat weer. Hebben we alles gehad? Ja, klopt. We gaan naar de samenvatting van de vergadering van 1 december. Er zijn geen reacties op gekomen, maar de lijst van toezeggingen is wel van toepassing. En ik heb gezien, en jullie hebben ook gezien, dat de manier van opstellen veranderd is. Met het oog op dat het transparanter wordt. Nou, ik heb gisteravond even gekeken, er moest nog wel even kijken waar die transparantie dan staat. Maar goed. Voor zover mij aangegeven is, zou punt korte termijn 1, dat gaat over de stand van zaken betreffende de verzakering van subsidierelaties. Daar zou een vinkje kunnen komen, want dat is vandaag aan de orde. Open staat ook nog wachtlijsten in de jeugdzorg. Daar is ook een, of onderweg in ieder geval, daar is een brief. Mevrouw Haasma, wordt er iets van zeggen?
Die is al, volgens mij 2 weken geleden is die verstuurd.
Is goed. Nou, dat onderstreept het feit dat ik zeg dat het afgevinkt kan worden. Goed. Dus de hele bladzijde zijn volgens mij verder allemaal vinkjes. Of het omdraaien krijgen we bij de volgende ook een vinkje. En dan krijgen we nog wat met de stand, geen stand van zaken. Maar waar dan ook een datum achter staat dat het later volgt. Dus daar zijn we ook gauw over uitgepraat, dacht ik. Of zijn er vragen over? Er staan allemaal data van februari bij. Dan hebben we nog... Ja. Oké. Okay. Maar als er geen vragen over zijn, kunnen we dat zo laten. Dan de lange termijn... De eerste gaat over de Centra voor Jeugd en Gezin. Mevrouw Haasma zegt toe dat de commissie 210 wordt geïnformeerd over de inrichting van Centra Jeugd en Gezin. Is daar iets over te melden?
Volgens mij hebben wij een presentatie gehad in het najaar. En dat was in ieder geval een presentatie over jeugdzorgzaken. En dat was hier de betrokkenheid bij. Ik zie gezichten ja knikken, ik zie nee, maar dat is wel wat hier bedoeld werd volgens mij.
Die voorlichting van de provincie was in maart over jeugdzorg.
Wat hebben wij dan in oktober of in november hebben wij ook een presentatie gehad? Dat had toch ook... Ja, onderwijs, jeugdzorg. Maar het is geen probleem, want volgens mij komt dit zometeen ook nog weer uitvoerig aan de orde. En ik zie, dan kan ik altijd nog de toezegging doen dat u voor de datum 2 maart van mij nog een stand van zaken krijgt. Maar ik denk dat het zometeen tijdens de beraadslaging wel aan de orde komt.
Voorzitter, mag ik even daarop aanvullen? Er is half december een voorlichting geweest... voor gemeenteambtenaren. En daar heeft de commissie CW ook een uitnodiging voor gehad. Dat was in Hogeveen. Daar waren alleen Co Vester en ik aanwezig. En dat was een zeer informatieve bijeenkomst. Dat was jammer dat daar niet meer mensen waren.
Maar goed, de vraag is even of de hele commissie ook gelijk de mening deelt op dit punt. Maar de afspraak van mevrouw Haasma, punt afwachten. En als er dan nog weer een vraag komt om dan wat concrete afspraken daarover te maken, lijkt me zinvol. Volgens mij is nog over op deze bladzijde de motie over de landmark sensortechnologie, waar iets van een quickscan van 1 december staat. Maar Ik denk, mevrouw Haasma, dat u daar geen antwoord op kunt geven. Nee. Goed, houden we die in bewaring. En dan hebben we de punten doorgenomen en de samenvatting vastgesteld. Ingekomen stukken. Is er iemand van jullie die een ingekomen stuk een vraag heeft of op de agenda wil laten plaatsen van de volgende keer? Kan nog één keer in deze periode. De heer Hemstede.
Ja, wij willen de brief van 15 december over besluitvorming subsidie aanvragen, culturele en museale agenda. Die willen wij agenderen. Dus A3.
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de rondvraag. En dus is aan de orde multifunctioneel delen. Wat leer je ervan? Lijkt het me zinvol, zinvol als er vragen zijn om die vragen rond het eerst te doen. Er zijn mensen van OCWZ zijn aanwezig, van het bestuur en van het onderzoeksbureau. Onderzoeksbureau de heer Parker Brady. En mevrouw Udding is van het bestuur. Dus het lijkt me... Zijn er vragen voor bestuur of onderzoeksbureau op dit punt? Of was alles zo hartstikke duidelijk?
Ja, ik zou wel vandaar dat ik het denk ik dan toch maar zo even oppak. Als ik het stuk las, zat ik heel erg te zoeken naar, laten we zeggen, de provinciale relevantie van het onderzoek. Ik zie u al knikken, dat hebt u zelf misschien dan inderdaad ook al naar zitten kijken. Op voorhand prima onderzoek, alleen dan zit je toch even als statenlid te kijken van oké, maar nou de vertaalslag, zeker in de huidige tijd naar de provincie toe. Zou u daar wat meer van kunnen zeggen? Want u zit, zeg maar, krimp en leefbaarheid, daar zegt u wel wat over, zorg-arbeid combinatie. Maar net op die punten zegt u ook van ja, daar kunnen we eigenlijk op dit moment nog vrij weinig van zeggen. Mijn vraag nu zou zijn, kan ik u toch verleiden om op basis van wat u gezien hebt daar misschien toch nog iets meer over te zeggen? Want dat is juist voor ons relevant. Dank u wel.
Dat is ook een beetje de beperking van het onderzoek. Het betreft onderzoek onder vier multifunctionele dienstencentra. Wel heel vier verschillende multifunctionele dienstencentra. Vandaar dat het ook wel relevante uitkomsten heeft, het onderzoek. Alleen de provinciale rol, daar is lastig om daar op dit moment iets over te zeggen. We hebben ook naast... het verloop van de samenwerking en de totstandkoming van de MFD's hebben we ook gekeken van nou, heeft het ook al op deze korte termijn al effecten op de leefbaarheid? Nou, dat is heel moeilijk wat over te zeggen. Er zijn wel signalen dat er een verbetering is van de leefbaarheid, maar ik denk dat je pas in 2012 daar betere uitspraken over zou kunnen doen. Waarbij je natuurlijk rekening mag houden van wat kun je meten. Dat is altijd toch een lastig punt. Maar ik denk dat we daar wel een instrument voor zouden kunnen vinden om dat te doen. Iets te zeggen over de leefbaarheid en hoe de voorzieningen zijn verlopen. Iets anders is een evaluatie van de provinciale stimuleringsregeling. Daar is dit onderzoek niet voor opgezet. Dat was ook niet het verzoek vanuit de Staten om de stimuleringsregeling te evalueren. Maar dat... Als je dat zou doen, wat ook mogelijk is, dan denk ik dat je veel beter de rol van de provincie in kraak krijgt. En dan moet je het ook veel breder trekken, niet alleen maar die vier MFD's. Maar dan moet je echt zo breed mogelijk de gesubsidieerde MFD's in ogenschouw nemen. Dus dat is denk ik, ik hoop dat het voldoende is met dit antwoord.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Dan lijkt me goed dat we beginnen met de eerste ronde. CDA, wie gaat het woord voeren? Of zijn... De heer Schipheus.
Dank u wel, voorzitter. Multifunctioneel delen, wat leer je daarvan? We hebben een rapport wat goed leesbaar is. Dus we hebben wat dat betreft vanuit een aantal gezichtspunten, vanuit een aantal praktijkervaringen, kunnen kijken van in hoeverre multifunctionele dienstencentra, in hoeverre die werken in de praktijk. Twee elementen heb ik daaruit gehaald. Dat zijn dat er wisselende ervaringen zijn voor wat betreft de samenwerking. En dat het belangrijk is om financiële afspraken goed te regelen. En dat het ook van belang is dat je contractuele aspecten, dat je dat goed inregelt. Nou, dat zijn zaken waarvan ik nog niet helemaal zie van in hoeverre je daar bevorderende maatregelen op zou kunnen nemen en in hoeverre je dat vanuit de provincie zou kunnen doen. In die zin mis ik eigenlijk ook in het rapport wel, maar dat heeft, begrijp ik, met de vraagstelling te maken, de rol van de provincie en wat de relevantie voor de provincie is. Wat je in ieder geval mee kunt nemen volgens onze fractie is dat je de multifunctionele dienstencentra ook zou kunnen inzetten als instrument bij de leefbaarheid, het bevorderen van de leefbaarheid. En in die zin denk ik dat je de waarde van dit rapport wel kunt schatten en dat je kunt zeggen van dat je in het kader van de krimp met die dienstencentra iets kunt doen. Maar dan zul je toch wel een vertaling moeten maken hoe je dat dan precies gaat uitvoeren. Maar goed, daar gaat dit rapport op zichzelf niet over. Ik denk dat het goed is geweest om als provincie in ieder geval vanuit zo'n stimuleringsregeling daar een bepaalde impuls in te geven. En ja, dat is eigenlijk de bijdrage die wij als CDA op dit moment willen geven voor dit rapport.
PvdA. De heer Van Tuk.
Ja, dank u wel. Ja, dat sluit aan bij mijn vraag en ik hoor het de heer Schiphuis ook al zeggen. Je zit even te zoeken naar de relevantie van de provincie. Met name het punt leefbaarheid in het kader van de krimp is natuurlijk een heel belangrijke. Ik hoorde hier Parker Brady ook al zeggen, ja, daar hebben we toch nog eigenlijk even een jaar extra onderzoek voor nodig om dat naar voren te kunnen brengen. Ja, ik wacht daar, neem ik aan, met de fractie met Smart op, omdat dat een hele interessante is in de discussie waar we voor staan natuurlijk als provincie. Verder, ja, prima rapport op dat wat we getracht hebben met elkaar, stimuleringsbeleid richting de gemeentes, begrijp ik dat u toch heel positief bent op de uitkomsten daarvan. Dat is op dat niveau natuurlijk geweldig en ook blij dat die uitkomsten er zo liggen. Ja, en nogmaals, ik zou graag, als dat kan in het onderzoeksprogramma in 2012, zien of dit ook een instrument is waar je verder mee zou moeten in het kader van de leefbaarheid in de regio. Dank u wel.
SP, heer Vester.
Het rapport geeft veel handvaten of leermomenten voor eventueel nog nieuwe op te richten MFC's. Het is mooi te lezen wat er is en wat beter had gekund. Het is nuttige informatie. Het is interessant de verschillende manieren van aanpak per gemeente erin te kunnen ontdekken. En zoals ik net al zei, ik denk dat nieuwe MFC's daar hun voordeel mee kunnen doen. Ik hoop ook dat het rapport ook bij de gemeentes terechtkomt, omdat ik denk dat het daar een goede plek vindt op dit moment. Tot zover.
ChristenUnie, mevrouw Stekel.
Ja, dank u wel. Over de leefbaarheid is denk ik al genoeg gezegd. Ik had daar ook een aantal opmerkingen over, omdat het rapport daar nog eigenlijk niet veel duidelijkheid over geeft. En ook wij vragen dus eigenlijk over 1 of 2 jaar een vervolgonderzoek naar die leefbaarheid zou ons bijzonder welkom zijn. Ja, en als je dan bijvoorbeeld zoals Gieterveen, de SP, die had er eigenlijk ook al over dat er dan niet veel duidelijkheid is, hè, over de huurprijzen en over dergelijke helderheid. En hebben de gemeenten ook dit onderzoeksrapport ontvangen, zodat zij daar ook uit kunnen lezen van het moet anders en dat moet in elk geval beter. Want ik denk dat toch juist bij uitstek het ambtelijk apparaat dergelijke zaken moet regelen. Tot zover, dank u wel.
GroenLinks, mevrouw Smit.
Ja, dank u wel. Eigenlijk is het verhaal wat ik had opgeschreven hetzelfde verhaal als van het CDA. Dus ik wil me daar gewoon bij aansluiten.
De VVD, de heer Van Boer.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk is het onze bijdrage gelijk aan de inbreng van het CDA, Partij van Arbeid, ChristenUnie en SP. Ik kan me dan ook aansluiten bij GroenLinks, maar ik zal de dubbelingen proberen te vermijden. We hebben nog wel een aantal kanttekeningen. Er staan namelijk in het rapport een aantal positieve ervaringen van degenen die erbij betrokken zijn geweest, die hun bijdrage geleverd hebben, maar ook een aantal negatieve. En in een discussie die we hier vaker gehad hebben, onder meer over sociale cohesie en dergelijke, hebben wij dat licht ook tegen, of dit rapport ook gezien, tegen het dat licht. De betrokkenen geven aan dat men tevreden, redelijk tevreden tot erg tevreden is met het resultaat. En daarmee is een belangrijke voorwaarde en een factor voor het gebruik van dit rapport op grond van de behoeften gemarkeerd. De gezamenlijke visie voor dit soort multifunctionele centra of dienstencentra is dus van groot en doorslaggevend belang. En als we het praten over krimp en mogelijkheden om krimp op te vangen, is die gezamenlijkheid een heel belangrijk punt. Wat denken wij ook erg cruciaal is, is de rol van de woningbouwcorporaties, die door de betrokkenen als positief wordt beoordeeld, maar van hun oogpunt van bouwen, sociale woningbouw, maar ook het in overeenstemming brengen van de wensen, is het van belang dat je zo'n partner erbij hebt, omdat die ook nog achter de komma wat kunnen betekenen. Immers, utiliteitsbouw is ook in deze maatwerk. Wat we erg cruciaal vinden is dat de betrokkenen aangeven dat door de komst van FFD de leefbaarheid van het dorp vergroot wordt. Men ervaart dat en men geeft dat aan. Maar ook de kwaliteit en bereikbaarheid van bestaande voorzieningen. En als je dan hebt over de gevolgen van krimp, of het verminderen of voorkomen van de gevolgen van krimp, dan is dit een heel belangrijk ervaringsgegeven. Er werd gesproken over de rol van de provincie. Nou, voor ons is duidelijk dat de overheid optreedt als stimulator en binnen de eigen rol als facilitator in dorpse kernen. De vier MFD's die onderzocht zijn, zijn dorps, maar datzelfde geldt voor de meer stadse wijken. Want daar speelt in wezen hetzelfde als ik kijk in Assen en Emmen, dan kun je dat één op één toepassen. Ook daar geldt die herkenbaarheid, die sociale cohesie als essentieel. Wat voor ons verder ook uit werkbezoek duidelijk geworden is, dat als buurtbewoners of een wijk wat willen met elkaar, dat het dan ook eigenlijk al een halve stap gezet is om tot realisatie te komen. De wil zit erachter om wat te doen en je krijgt dan ook vaak mensen, ook overheden, enthousiast achter dat plan. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat dan ook alles kan. Er zijn ook een aantal negatieve opmerkingen omtrent de MFD's genoemd. En wat ons bijzonder opviel is de rol van de gemeentes die als kritisch wordt beoordeeld. Een te sterke betrokkenheid als regisseur-procesbegeleider en let op, tegelijkertijd een te geringe betrokkenheid die zich alleen beperkt tot financiën en regelgeving. Wij zullen wel bepalen wat goed voor u is. Als u in dat keurslijf gaat, dan zijn wij tevreden. Nou, zo werkt dat natuurlijk niet en dat zal zeker zijn bij hetgeen wat ik net opmerkte onder de positieve gewaarwordingen, dat dat een hele cruciale rol is. En als er gepleit wordt om breng dit nadrukkelijk onder de aandacht van gemeentes en als provincie wat organiseert op het gebied van krimp, of wat ik net van stam zie, krimp en kracht, want ik zou dat graag met elkaar willen blijven verbinden om die mogelijkheden te kunnen exploreren, dan is die rol van de gemeentes essentieel. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Binnen het kader van provincie Nieuwe Stijl trekken we ook nadrukkelijk die scheidslijn. Maar het is wel goed dat we signaleren van hoe tegen die rol wordt aangekeken. En als we het hebben, let op, meneer Vester, ik ga nu het woord burger nog eens een keer noemen. Als we het hebben over de afstand van de overheid, en of het nu gemeentelijk of provinciaal of rijks is, ten opzichte van de burger, dan heb je volgens mij in dit rapport en in de accenten die wij hier ook uitgehaald hebben, precies ook de mogelijkheid om die afstand van een overheid ten opzichte van een burger te verkleinen, omdat je laat zien wat je doet. En dat is ook belangrijk voor ons als PS en zeker ook voor GS. Op grond van de waarderingen die uitgesproken worden, kunnen we ook een betere afweging maken van hoe we bepaalde projecten aanpakken. En dat is wat wij op basis van dit rapport als zeer waardevol ervaren. Complimenten voor het bureau.
Volgens mij ben ik rond geweest. Een reactie, niet echt duidelijke vragen, maar is er een reactie van jullie kant op wat er gezegd is? Mevrouw Wuring?
Iedereen gaat bijna in over op de rol van de gemeente. En die komt ook heel nadrukkelijk in dit verhaal naar voren. En natuurlijk, het zijn vier heel verschillende projecten geweest. Dus ook met heel verschillende functies van de gemeente. Heel verschillende rollen van de gemeente. En in de ene kan wel een woningbouwvereniging, in de andere niet. Dus heel verschillend. Wat je er overheen ziet, is dat iedereen uiteindelijk tevreden is. En dat het inderdaad een stukje leefbaarheid bevordert. Ik denk als je nu zo tegen de Provinciale Statenverkiezingen aanzit en je gaat bezig met een nieuwe periode, dat je dan inderdaad moet kijken van wat is de rol van de provincie dan naar de gemeentes toe. Als je zegt van hebben wij een rol om dat proces beter te laten lopen of hebben we die niet? En als we die dan hebben, hoe kunnen we die dan het beste vormgeven? Want een van de redenen waarom het niet geëvalueerd heeft kunnen worden, heeft ook mee te maken dat het natuurlijk een primaire financiële regeling was, waar wel een aantal criteria omheen waren. Maar als het gaat over doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van dat geld, was dat eigenlijk veel minder duidelijk omschreven, zodat je dat heel moeilijk kunt onderzoeken. Dus ik denk dat het wel heel zinvol is om mee te nemen dat het werkt, dat het de leefbaarheid bevordert, dat het gaat om procesbewaking, hè, dus dat gemeentes zich daar heel erg van bewust moeten zijn, dat het een ontzettend moeilijk proces is, want daardoor gaat het bij de een wel goed en bij de ander niet goed, en met de een gaat het met die partner goed en met de ander gaat het met de andere partner goed. Maar dat ik denk dat het een hele lastig is om als provincie te bepalen van hoe wil je dat nou stimuleren op een gecontroleerde manier. Nou, dat zou je denk ik naar een volgende periode moeten meenemen.
Ja. Is er behoefte aan een tweede termijn? Laat ik eerst even collegevriendelijk aankijken. College heeft geen rol in deze. Heeft de behoefte om iets hier naar voren te brengen? Mevrouw Haasma.
Nou, voorzitter, heel kort. Wat mij opvalt is inderdaad dat er gevraagd wordt van, ja, wat is de provinciale rol? En dat kan ik mij dus heel goed voorstellen. Maar ja, u bent het natuurlijk zelf geweest die de onderzoeksvraag heeft geformuleerd. Dus ja, ik zou toch wel u mee willen geven. Kijk daar een volgende keer heel kritisch naar. Wat willen wij met het onderzoek? Want natuurlijk heeft de provincie hier een hele belangrijke rol gehad. Want wij hebben de hele zaak in feite aangejaagd en tot stand gebracht. Daar heeft u ook een keer een tussenrapportage van ons gekregen. En dan denk ik dat het zaak is, als u onderzoek gaat doen, dat u dan ook de vragen endt op wat is nu die rol van die provincie geweest? En moeten we daarmee doorgaan of juist niet? Nou goed, dat hoef ik u verder niet uit te leggen, maar volgens mij is dat een belangrijk aandachtspunt.
Dank u wel. Tweede termijn, behoefte tot reageren. De heer Vester.
Het valt me op dat ik een paar maal het woordje krimp heb gehoord. Maar hangt het gemakkelijk nu op aan krimp? Er was deze week een bijeenkomst in Borger over krimp. Ik heb helaas maar weinig statenleden, CQ-partijen daar gezien. En daar, het was door BOKD en Stam georganiseerd, zeer druk bezocht. En daar was toch, heb ik toch een wat andere beeldvorming over het hele gevolg van krimp. En vooral voor kleine kernen, voor de dorpen gekregen. Het is jammer dat het zo zwaar dat ik hoor krimpen. En ook in het licht dat vorige week het stuk in de andere commissie over krimp niet behandeld is. Ik denk dat we wat voorzichtig moeten zijn om dit zo makkelijk het woordje krimp erbij te gebruiken.
Nog meer, tweede ronde. Goed. Ik denk dat de opmerking van de heer Vester krimp even voor zich spreekt. Maar ik wou de punt nu afsluiten. Kijken naar de eigen rol van de Staten. Want het onderzoeksopdracht die gegeven is, heeft eigenlijk niet opgeleverd wat de vraag van de Staten eigenlijk is op dit punt. Namelijk, we hebben gekozen voor investeren in processen, niet in stenen. En wat voor effect heeft dat nog gehad op de situatie in Drenthe? En dit onderzoek gaat meer over het proces op de werkvloer of in de dorp of in de provincie hoe dat gebeurde. En hoe moeizaam dat wel niet is, dat weet ik uit ervaring. Het is nog een tijd voor bezinning voor de toekomst. Welke rol de provincie dan wil gaan nemen in deze. We gaan weg naar de volgende onderzoek. Dat is meer een onderzoek wat op verzoek van GS is gebeurd. En dat gaat over de verzakeling subsidierelaties op koers. Ik begin weer even met de vraag, is er nog behoefte aan een verdiepingsvraag aan OCWZ? Ik zie dat niet. Ja, CDA.
Ja, dank u wel. Nee, ik heb even ik zit een beetje raar. Een vraag waar het gaat even om, of het een constatering is of dat u ook daar verder naar gekeken heeft. U constateert dat bij de het culturele deel er wel prestatieafspraken, zeg maar resultaatgericht een aantal zaken benoemd worden en in het sociale domein niet. Heeft u ook gekeken wat de achterliggende gedachte daarbij is? Of is het gewoon een constatering, de een doet het wel, de ander doet het niet?
Ja. Inderdaad, het is een constatering. Het is ons niet gevraagd om uit te zoeken waarom dat verschil er is. Maar we hebben inderdaad gezien dat bij de... bij de subsidieverlening, dat er inderdaad verschil was tussen de sociale organisaties die in de sociale agenda vallen en die in de culturele agenda vallen. Dus daar was verschil tussen. Maar we hebben niet uitgezocht waarom. Dat was ook niet onze opdracht. Nee.
Mevrouw Pannenkoek. Ga je gelijk beginnen? Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Het rapport wat voor ligt is de derde in een reeks. En op initiatief van de Staten zijn die onderzoeken door GS gedaan. Daarvoor hulde. Alleen wat mij opvalt is dat de eerste twee rapporten door PwC zijn gedaan en deze opdracht verstrekt is aan het eigen onderzoeksbureau. En de vraag aan GS is, waarom is dat zo gedaan? Het is een behoorlijk positief rapport. Er spreken een aantal dingen uit waarvan je zegt er is voortgang en er is iets gedaan met de aanbevelingen. En met name op het gebied van cultuurverandering en training van de medewerkers zijn een aantal stappen voorwaarts gemaakt. En concluderen de onderzoekers dat er voor een deel die verzakelijking dus inderdaad in gang is gezet. Er blijven natuurlijk ook nog een aantal punten over waar dat nog niet helemaal gelukt is. En ik wou mij op drie onderdelen concentreren. Een van de normen die voor de verzakelijking van de relaties heel belangrijk is een expliciet beleidskader. En nou heb ik al eens eerder in deze commissie, en ik denk dat het de vorige was, gevraagd. Onze preferente organisaties houden uiteindelijk 60% en er gaat dan nog 10% af vanwege de bezuiniging over van hun budget. En wat gaan we daar eigenlijk van doen? Dat is nog steeds niet duidelijk. En dat noem ik dus een beleidskader. En dat zou dus toch nu al ongeveer zo in moeten gaan, want die bezuinigingen zijn ook zo langzamerhand aan snee of lopen ten einde. En we hebben natuurlijk voor 4 jaar iets afgesproken. Daar zijn inmiddels ook weer dingen afgegaan, zoals mijn dag. En op wens van de Staten, vanwege een andere rol van de provincie. Maar ja, ik zit gewoon met die vraag van wat gaan wij als provincie nog doen met preferente organisaties? En dat bedoel ik dus helemaal niet negatief, maar ik bedoel gewoon, ik mis nu dat wij het erover gehad hebben. En zo zijn wij ooit met een benen op tafel sessie de discussie ingegaan. Wat wil de provincie? Hoeveel geld staat erbij? En wie gaat dat doen? En dat beeld is mij dus nu niet helemaal duidelijk. Het tweede is het afsluiten van allianties, die als goede norm voor de verzakelijking wordt genoemd, waardoor de opdrachtgeversrol van de provincies, van de gemeente duidelijker is geworden. Ook daarvan heb ik alles gevraagd. We horen uit het veld dat eigenlijk contraproductief heeft gewerkt op hun eigen marktverkenning. Want als gemeenten iets voor niks door de organisatie kunnen laten doen, ja, dan krijgen ze daar geen opdracht meer van. Toen heb ik ook aan de orde gesteld, moeten wij nog wel met die sociale allianties doorgaan in de nieuwe beleidsperiode. Alles loopt tot 2013, niks aan de hand. Maar die vraag zou ik nu dus ook nog eens even aan GS willen stellen. Van hoe kijkt u daar eigenlijk tegenaan? Tegen dat beeld, dat omdat het om niet, zal ik maar zeggen, bij de organisaties werd belegd. De gemeenten, dus ze bij de gemeenten niet een eigen marktpartij hebben gevonden om hun producten af te zetten. De flexibiliseringsgelden, ik ga ervan uit dat collega Beerda daar nog iets over zal zeggen, want er zijn ook vragen over gesteld door de Partij van de Arbeid richting over de BOKD en daar laat ik het dus even bij. Dan de functiescheiding. Dat was een aanbeveling van PwC. Daar wordt aan gewerkt nu in een pilot. Maar niet iedereen is daar even enthousiast over. Ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het een goede zaak is. De VVD denkt dat het een goede zaak is. En er wordt stevig ingezet op het verbeteren van de communicatie. Maar een van de punten die dus wordt geconstateerd is dat medewerkers dit dus niet communiceren met de organisaties, dat dat aan de orde is en ook de nut en noodzaak daarvan niet uitleggen. En dat lijkt me eigenlijk toch wel noodzakelijk om... Omdat met name het punt communicatie nog wel eens wat minder positief werd beoordeeld. Dus mijn vraag, wat vindt u daar eigenlijk van? En dan zijn er nog drie elementen die nog wat losse einden vertonen. Eén element is het meedenken als strategische partner. Daar bent u tegen als GS, lees ik uit het rapport. Omdat u denkt, ik hoop dat ik het goed vertaal... dat je daarmee een soort de belangen van de organisaties daarin hun eigen belangen vertegenwoordigen en een soort toeschrijven naar. Maar is het nou niet zo in deze tijd dat we veel meer moeten kijken van niemand van ons heeft de wijsheid in pacht en niemand van ons weet precies, heeft een idee van waar we met Drenthe naartoe gaan en welke kernthema's zich zullen aandoen, maar... Het strategisch partnerschap zou je natuurlijk ook kunnen vertalen dat je voordat je je beleidskaders maakt goed nadenkt en met anderen spreekt die in het veld actief zijn. En terwijl wij toch bestuurders zijn in veel opzichten, om gewoon daar uw kennis uit op te halen en dan uiteindelijk zelf onze politieke keuzes te maken. En als je dat nou ziet als strategisch denken, dan is dat ook het gebruik maken van de kennis die binnen die instelling is. En dat is dus ook een punt wat eruit komt, wat ze jammer vinden dat dat zo weinig gebeurt. En dan zie ik helemaal niet zo goed waarom we dat niet wat vaker zouden doen. En dat wel degelijk als een positief punt zouden kunnen beoordelen en niet zien als de belangen die de organisaties zelf naar voren brengen. En ook daar zou ik graag uw reactie op willen.
Meneer de voorzitter. Mag ik even?
Ja hoor.
Ik had even een vraag van, u gaat erg in op het strategische partnerschap, begrijp ik wel. Ik vind inderdaad, ik ben het eigenlijk al een beetje met GS eens van nou, gaat het toch maar een beetje scheiden, omdat je wellicht anders toch een beetje vermenging krijgt. Maar over welke strategische partners hebt u het dan? Gaat het dan specifiek over de, zeg maar, de voormalige preferente instellingen? Want in beginsel kunnen nog veel meer daar toch in meedoen.
Ik zou me zo voor kunnen stellen, als je nadenkt over nieuwe beleidskaders voor, neem de krimp. Dat mag dan geloof ik niet van de heer Vester, maar dat wou ik dan toch nu maar even aan de orde stellen. Dat speelt zo breed op zoveel terreinen. Wat er nu gebeurd is, heeft het al aardig gewerkt, is dat je eerst eens gaat kijken van als provincie... Wat speelt er allemaal? Hoe zien woningcorporaties dat? Hoe zien preferente organisaties dat? Hoe zien de zorgaanbieders dat? En dan via dat netwerk voor jezelf de kennis hebt verzameld. En dan vanuit je politieke opvatting en de rol van de provincie gaat denken van hoe gaan we dat dus in de toekomst vormgeven. Dat bedoel ik ermee.
Dus wat u eigenlijk aangeeft, wat ik goed vind meneer de voorzitter, is dat... U vindt dat het feit dat de provincie zijn oor te luisteren moet leggen in het veld, dat noemt u al strategisch partnerschap?
Ja.
Oké.
Ambtenaren weten ook niet alles. En het zijn juist de werkers in het veld vaak die met dingen kunnen komen waar je misschien niet altijd aan gedacht hebt.
Nee, maar goed, ik heb een iets ander beeld van een strategisch partnerschap als dat je zegt van ik leg mijn oor te luisteren bij datgene wat het veld vindt en wat ik daar als leerpunt eruit kan halen. En een strategisch partner, daar ga ik echt mee op stap. Laat me zomaar even zeggen, in het hele proces. Dus vandaar zat even mijn, zeg maar, dat ik iets andere invulling van strategisch partnerschap zie.
Ja, en die is denk ik ook de invulling van GS. Een van de punten waar ook nog, waarvan ze zeggen dat vinden we jammer, dat is het bespreken, de organisaties, is het bespreken van consequenties van de marktwerking voor hun eigen organisatie. En... eigenlijk zou je die drie dingen, dat partnerschap, die deskundigheid, waarvan ze zeggen het is jammer dat die zo weinig gebruikt wordt, en dit, kunnen samenvatten met het overleg met de organisaties. Wat de provincie nog wel wil dat ze blijven doen en wat ze nog niet meer gaan doen. En dat is precies mijn eerste punt weer. En ik vraag me dus af wanneer dat overleg gaat plaatsvinden.
Dank u wel. De PvdA. De heer Beerda, begrijp ik.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het onderzoek van de verzaakschikking. En hoe is het nou allemaal gekomen? Dat is gekomen toen wij de wellicht dappere stap hebben gezet om met de preferente instellingen en eigenlijk alle instellingen anders om te gaan dan in het verleden het geval was. We gingen de markt op, we gingen concurreren. En daarvoor heb je feitelijk drie dingen nodig. A, moet je een markt hebben. B, moeten de instellingen zelf in staat zijn om aan die markt deel te nemen. En als derde moet je zelf als opdrachtgever, zeg maar, in die rol ook een zakelijke houding aannemen. En dit rapport gaat met name in op dat onderdeel daarvan. En dan zien we op een aantal plekken, en in die zin sluit ik me ook aan bij de vraag van de VVD-fractie. We hebben twee PricewaterhouseCoopers onderzoeken gehad met wat vragen en verbeterpunten. En nu zit er opeens een wat ander soort onderzoek bij. Ik vraag me dus ook af waarom dat dan is. Hè? Waarom zijn we niet gewoon die lijn blijven volgen? Nou, daar krijgen we vast antwoord op. Als je kijkt naar het rapport, dan zie je dat er een aantal stappen is gezet. Dat is helder. En ik denk ook dat dat goed is en dat daarvoor complimenten verdiend worden. Blijven nog wel wat vragen over, ook van onze kant. Om te beginnen is het zo dat er redelijk nadrukkelijk wordt gezegd dat er veel een opleiding is gedaan. En dat zal. Maar ik zie eigenlijk niet goed wat daar het resultaat van is. Hè? Een beetje kleren van de keizer. We hebben dit cursus, dat gedaan, prachtig. 6 weken op de hei geweest, door de Ardennen geklommen, fantastisch allemaal. Maar wat heeft dat nou uiteindelijk opgeleverd tussen de oren van die ambtenaren? En als ik dan mijn oren te luisteren leg bij de instellingen, denk ik van nou, de opleiding heeft niet altijd onmiddellijk tot effect dat je het opeens hartstikke goed gaat. Een beetje kleren van de keizer. Ik sluit mij geheel aan bij de VVD-fractie als het gaat over die samenwerking met instellingen ten aanzien van je beleidsvorming. Ik denk juist dat het inderdaad goed is om daar samen te overleggen, omdat daar de kennis zit. Dat doen wij bijvoorbeeld ook. Ik werk zelf veel in de infrastructuur en het komt met enige regelmaat voor dat je met overheden aan de tafel zit, ook met je concurrenten erbij, om met elkaar na te denken over goh, hoe zouden wij nou het stationplein in Assen willen zien, om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik denk dat je dat hier ook best kunt doen. Ik vind de gemiste kans dat het niet gebeurd is, want bij die mensen zit de kennis. En dat vind ik jammer. Ik vind ook, zou ik wel willen weten waarom GS dat zo nadrukkelijk kiest. Nog een paar vragen in de algemeenheid, voorzitter. Bij de conclusie staat bij punt 3 dat door de ingevoerde flexibilisering van de budgetten de marktwerking bij de instellingen verder gestimuleerd is. Dat vind ik wel een hele snelle constatering. Want ik merk toch dat bij de instellingen ook vandaag de dag nog steeds het lastig is om daar altijd op een goede manier mee om te gaan. Dat blijft moeilijk. En dat er hier zo heel positief staat, vind ik van nood wel heel snel door de bocht. De slagvaardigheid is nog een punt, is een open eind. Ik denk toch dat wij er naar moeten werken dat juist als je het hebt over marktwerking, dan moet je het ook heel snel kunnen schakelen. En dan moet niet iets via tig procedures en deadlines, wat nog weer 3 maanden opgeschoven wordt. Dan moet je ook gewoon kunnen knallen en zeggen van oké, dat gaan we gewoon doen. En dat missen we dan ook nog. Tot slot, voorzitter, in zijn algemeenheid. Ik vind dat er een aantal belangrijke stappen in de goede richting is gezet. Nogmaals, over het deel, ik heb 3 delen in het begin, over het deel verzakeling van de mensen, zeg maar, van onze provincie. Neem niet weg dat je ook nog moet kijken naar die andere 2. Nou, de vraag die mevrouw Pannekoek al aankondigde, we hebben in december, dacht ik, vragen gesteld over de inzet van de flexgelden en met name in de rol van de BRKD daarin. Die antwoorden hebben wij nog niet gezien. Ik zou graag willen weten wanneer we die antwoorden dan wel krijgen. En tot slot misschien nog wel de lastigste van het geheel. Als je nou kijkt naar dat speelveld en we hebben die marktwerking ingevoerd, dat hebben we met elkaar bedacht, hebben we nou wel een echte markt gecreëerd? Is dat nou ook niet een beetje kleren van de keizer? Als je ziet wat er uit de sociale allianties komt, als je ziet hoe gemeenten op die markt opereren, ik heb toch wel mijn vraagtekens daarbij. En niet dat ik het nu onmiddellijk afkeur, maar ik vind dat je daar nog eens goed in zou moeten kijken van, hebben we nou wel bereikt voor de burger wat we wilden bereiken? Hebben we nou wel meer of beter bereikt met hetzelfde geld? En daar heb ik nog onvoldoende inzicht in. Misschien is het ook iets voor een volgende periode, maar de werking van die markt, daar hebben we nog wat vraagtekens bij, voorzitter. Dat was de eerste termijn.
Dank u wel. CDA.
Dank u wel. Ja, dank u. Ik sluit me even aan bij de vragen van VVD en het CDA en VVD en de PvdA over van, ja, ik zit helemaal met de CDA in, want dan krijg je dat gedoe. Nee, PVV niet. Nee, zover ben ik nog niet. Maar in ieder geval, VVD, PvdA van waarom nou deze keer gekozen voor ons eigen onderzoeksbureau en voorheen met PCW? Want er staat toch een duidelijk verschil in qua houding uit de rapporten. Dus dat vond ik in ieder geval heel erg opvallend. Het feit dat er natuurlijk stappen voorwaarts zijn gezet is alleen maar heel positief. Ik wil wat meer inzoomen op het proces gewoon in het provinciehuis in Assen. Slagvaardigheid is al even genoemd. Ik denk inderdaad dat we daar echt werk van moeten maken. Afspraak is afspraak. Niet via Aken en Keulen alles gaan regelen. Maar op het moment dat wij van andere zakelijkheid verwachten, moeten we ook echt naar onszelf kunnen gaan kijken. En wellicht moeten we onszelf misschien wel sancties op gaan leggen op het moment dat we de afspraken niet nakomen. En de termijnen ook niet nakomen. Functiescheiding. Heel belangrijk. En wat ons betreft mag dat wel veel sneller opgepakt worden. Als ik nu begrijp dat het pas in september voor het eerst een beetje als pilot op is gezet. En denk van nou, dat had ook al 2 jaar eerder gekund wat mij betreft. En ik vind echt dat we daar snelheid ook moeten gaan maken. Dat is belangrijk. Communicatie. Blijft altijd een zorgpunt. Moeten we altijd aan blijven werken. Zorgen voor eenduidigheid. Investeren in kwaliteit, kennis en kunde van onze mensen. Dat spreekt allemaal voor zich. Waar we ook voor moeten waken is dat we die hele cultuurverandering, al die processen, dat we het niet alleen op papier zetten. Maar het gaat ook om houding. Houding van ons allemaal. Het gaat ook om een voorbeeldgedrag. En ik denk dat dat wel cruciaal is. En als ik dan op een gegeven moment ergens lees dat de accounthouders vinden dat het niet bij hun verantwoordelijkheid hoort om richting instellingen aan te geven, dat er veranderingen in het verzakelijkingsproces gaan plaatsvinden, dan denk ik van nou, dan zijn we nog niet helemaal op het juiste spoor, laten we het zo maar even zeggen. Dus ik vind dat we daar echt ook nadrukkelijk nog aandacht aan moeten geven. Ik denk dat GS, maar ook anderen gewoon vanuit voorbeeldfunctie, die houding en die cultuuromslag ook intern gewoon goed aan moeten gaan pakken. Nou, voor de rest niet een lang verhaal van maken. Ik denk dat het. We zijn op koers. We zijn op koers richting de stip naar de horizon. Maar wat ons betreft mag het wel veel, veel sneller gaan.
Wel, GroenLinks. De heer Kuipers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de titel van het rapport is de verzakelijking van de subsidierelaties is op koers. En de conclusie na lezing kan zijn dat dit inderdaad het geval is. De vraag is echter of dat ook zo is. Er is door de collega's voor mij op diverse onderdelen al ingegaan. Daar zal ik dat nu niet doen. Maar voorzitter, dit hele rapport dat is gebaseerd op een pilot met 4 instellingen. En al lezende wordt in elk geval al duidelijk dat 1 van de 4... organisaties duidelijk ontevreden is. Met een grote regelmaat lees je dat 1 instelling van mening is, dat 1 instelling, et cetera. En daarnaast ervaren de instellingen de communicatie ook duidelijk als eenrichtingsverkeer. En juist als je de zaken wil verzakelijken, dan zal er sprake moeten zijn van een communicatie vanuit 2 richtingen. Hier ligt dus duidelijk een verbeterpunt wat mijn fractie betreft. Instellingen die willen vanuit hun kennis en kundigheid betrokken worden bij beleidsontwikkeling. En GroenLinks vindt het dan ook vreemd dat GES dat als belemmerend ervaart. Wij zouden zeggen, maak binnen duidelijke kaders gebruik van deze kennis. Het is ook al door anderen gezegd van, het hoeft natuurlijk niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt, maar daar zit zoveel kennis en kundigheid. Ja, daar kun je alleen maar voordeel mee hebben, wij als organisatie, maar de instellingen ook en uiteindelijk de Drentse burger. Een ander knooppunt, voorzitter, dat ligt bij de incidentele subsidieaanvragen. Hier is duidelijk sprake van stroperigheid en dat dient wat ons betreft verbeterd te worden. Als wij van instellingen professionaliteit verwachten, dan moeten we dat zeker als provinciale organisatie ook doen. En moet het niet maanden duren, dan moet daar korte klappen gemaakt worden. Voorzitter, het is betreurenswaardig dat er twijfel bestaat aan de kwaliteit van de adviescommissie cultuur. En wat mijn fractie betreft, dient daar duidelijk aandacht aan besteed te worden. Want wij denken dat die kundigheid wel aanwezig is, maar blijkbaar zijn we niet in staat om dat dusdanig te communiceren dat dat ook als zo ervaren wordt. De conclusie, voorzitter, de eerste stap is gezet, maar we liggen nog niet op koers.
Dank u wel. SP. De heer Vester.
Als eerste zou ik tegen mevrouw Pannenkoek willen zeggen dat zij vrij is om te zeggen wat ze wilt. Ik zeg ook wel eens domme dingen. Het rapport, laten we ons daarop bewaren. Ik kan een heleboel dingen ook die al ter tafel zijn geweest, die ga ik niet gaan doen. Ik ga mijn bijdrage kort houden, en, want ik kan een heleboel dingen goed aansluiten. De SP vond in ieder geval een heel boeiend en interessant rapport. De vraag kwam bij ons op, wat zegt het en wat leert het ons? Als we de conclusies en het open einde bekijken, leert het ons dat het een proces is wat moeilijker en langer verloop heeft dan we misschien hadden gedacht. We zien ook daarin dat de marktwerking vaak problematisch is. We zijn erg benieuwd naar het vervolg van dit hele proces waar het eindigt. Wat ik wel een vraag heb naar GS toe, dat is eigenlijk die ook al gesteld is, waarom het onderzoeksbureau nu en in het verleden niet, of waarom die keuze gemaakt is.
ChristenUnie, de heer Stoopstra.
Ja, op die vraag over dat waarom PwC en nu dit, daar zal straks wel antwoord op komen. Bij ons ook wel dezelfde vraag die, waar de heer Beren bij afsloot over die marktwerking. Dus dat ga ik niet herhalen. Een paar punten. In ieder geval is het, je kunt ook een beetje op twee manieren naar zo'n rapport kijken. Hè. Het is, aan de ene kant heeft het een hele sterke bestuurlijke component van nou, welke kant gaat het om op. Aan de andere kant er zit er ook bijna een soort management aanbevelingen in. Nou, dat is niet aan ons, het is aan GS. Het is in ieder geval wel mooi om te constateren dat er niet altijd nieuwe managers nodig zijn om problemen aan te pakken. Hè. GS heeft het toen ook gezegd, zo'n procesmanager of nou, het staat ergens, dat hebben we niet gedaan en toch is het probleem opgelost. Dat is altijd weer mooi om dat te lezen. Er zijn wat mij betreft twee dingen over. Er is al veel gezegd. Allereerst het punt van communicatie, dat het toch wel een aandachtpunt is. En ik kan me aan de ene kant wel iets voorstellen bij wat GS zegt van als je met mensen in onderhandeling gaat, zo lees dan maar een beetje, dan word je ook een beetje onderdeel van het proces en dan kun je later niet meer terug. Dus zorg toch wel dat je met je strategische partners een goede scheiding houdt. Aan de kant moet je niet in de kramp schieten. Daar lijkt het dan een beetje op dat je er bijna niet meer over durft te praten. Ik verwacht ook een soort professionaliteit, dat je het wel met elkaar kunt kijken van wat leeft er nou in het veld, hoe staat het er daarvoor? En daar heb je dat veld ook zelf voor nodig. Nou, het is hier op heel veel plaatsen gezegd dat dat uitermate belangrijk is. En dan moet je ook professioneel genoeg zijn om uiteindelijk te kunnen zeggen, ik heb een eigenstandige positie als overheid. En alles gehoord hebbende is dat en dat dan de weg die we opgaan. Dus ik vind dat inderdaad, ik kan me haast niet voorstellen dat u daar anders over zou denken, maar dat horen we straks wel. Dan tot slot nog de beslagvaardigheid. Ook daar las ik dat is dan nog wel vaak bestuurlijk overleg nodig. En dingen worden dan stroperig. En is eigenlijk mijn vraag redelijk simpel, waar ligt het nou aan? Ligt het nou aan omdat men vanuit de organisatie zeg maar niet beslissingen durft te nemen of niet voldoende mandaat heeft? De heer Beren zei ook, je moet er dan ook een keer een klap op kunnen geven, beslissingen kunnen nemen. Of ligt het eraan dat bestuurlijk stroperig is? Dat krijg ik niet helemaal duidelijk. Maar daar kunt u mij vast het verlossende woord over brengen.
Dank u wel. Volgens mij waren het allemaal politiek gerichte vragen. Of hebben jullie nog een vraag van technische aard kunnen ontwaren? Volgens mij niet. Hè? De heer Munningsma is aan het woord.
De eerste vraag waar mevrouw Pannenkoek mee begon, meneer de voorzitter, dat is een vraag die door een aantal van u ook herhaald is. Dat is waarom hebben we in dit verband gekozen om het onderzoek bij het onderzoeksbureau neer te leggen. Omdat wij ook in eerdere fases PwC hierbij betrokken hadden. Ik heb maar ik zat even te kijken of ik dat nog snel terug kon vinden. Volgens mij hebben we dat al eerder gecommuniceerd, dat het onderzoeksbureau dit onderzoek zou doen. Maar dat is trouwens geen antwoord op de vraag. De reden is van dat wij op een bepaald moment gezegd hebben van nou, er is een aantal keren nu naar het verzakelijkingsproces gekeken. Er zijn ook in de afgelopen tijd een heel aantal rapporten en aanbevelingen verstrekt. Ons lijkt het goed dat een andere partij eens een keer kijkt van zitten we met het verzakelijkingsproces op koers, ja of nee. En volgens mij hebben wij toen als college misschien ook nog wel een gewaagde keus gemaakt door op dat moment te zeggen van laten we ons eigen onderzoeksbureau, wat in principe ook op dit moment door de staten op een andere manier in potentie gepositioneerd wordt, laten we die ook gebruiken om dit onderzoek te doen. Dat is naar ons idee eerder passend bij het onderzoeksbureau, ook passend zeg maar in een nieuwe cultuur die ook de commissie die zich daarmee bezighoudt vanuit de staten in feite voorstelt. Dus wij vonden dat het een vorm was van anticiperend gedrag. Tegelijkertijd is het zo dat PwC is onze huisaccountant en ten aanzien van een heel aantal processen die in huis gevoerd worden, en dan bedoel ik ambtelijke processen, daar kijkt ook het accountantsbureau naar. En met enige regelmaat zijn er dus ook managementletters, zowel naar de directie toe als op een aantal momenten naar het college toe, waarbij ook PwC op dat moment zegt van hier kun je een tandje bij schakelen en daar gaat het goed. Dus dat zit ook al in een normale procedure. Dus ons leek het ook goed om dat eens een keer met die argumentatie die ik net aangegeven heb, niet weer door onze huisaccountant te laten doen. Dan loop ik in eerste instantie de vraagstelling van mevrouw Pannenkoek door van hoe expliciet is het beleidskader? Nou, put ik vooral dan uit eigen ervaring van wat wij aan het doen zijn. Maar ik heb wel in beeld dat in de afgelopen 4 jaar wij in eerste instantie vaak gestart zijn met vrij kwantitatieve benaderingen van wat we van de instellingen verwachten. En ik heb daarbij het beeld dat wij in een aantal stappen veel meer kwalitatieve en kwantitatieve, maar wel dat daar een beweging is naar ook meer kwalitatieve aspecten die je wilt zien dat die in de komende tijd opgepakt wordt. En hoe ik dat dan zie, dat is dat in de meeste gevallen wij aan de instellingen zeggen van wij hebben een programma van eisen wat er in het komend jaar inhoudelijk zou moeten gebeuren. En instelling, breng nou een offerte uit van hoe jullie denken dat je aan dat programma van eisen zou kunnen voldoen met de daarbij behorende kosten. En dat betekent ook dat wij scherper dan in het verleden op een aantal momenten constateren van u hebt met ons de afspraak gemaakt dat u in jaar X dat en dat inhoudelijk product op zou leveren voor die en die prijs. En aan het eind van het jaar constateren we dat u dat product niet opgeleverd hebt. Dat u soms ook al van plan bent om een meerwerkrekening te sturen. Of dat we constateren dat er sprake is van minder werk. En dat kan ook kwalitatief zijn. En dat heeft in de afgelopen tijd ook ertoe geleid dat wij subsidiebeschikkingen achteraf lager vastgesteld hebben. Dus die beweging zit erin. En dat was anderhalf jaar geleden nog niet zo scherp zoals we dat in het afgelopen jaar gedaan hebben. Dus er is wat mij betreft wel degelijk sprake van een steeds explicieter worden beleidskader van wat je naar de verschillende instellingen hanteert. En dat je ook probeert om daarop af te rekenen. Rondom de allianties van of die productief of contraproductief zijn. Ik denk in ieder geval dat het van belang is dat je als verschillende overheden die zich vaak bezighouden met en het sociale en het culturele terrein, dat je beter op elkaar afgestemd in feite probeert om tot afspraken te komen van wat er in Drenthe en in de gemeenten zou moeten gebeuren. Wat verwachten we van jullie, om maar een voorbeeld te noemen, op het moment dat je culturele gemeente van Drenthe wordt en wat mag je daarvoor voor besteden? Dat proberen we met in het kader van allianties proberen we dat, dat beter vast te leggen. De opmerking die u er tussendoor brengt, heeft volgens mij niet direct te maken met met de allianties, maar in feite van dat wij misschien nog steeds het proces van, en u gebruikt niet alleen mevrouw Pannekoek, maar ook anderen, het woord preferente instelling nog steeds. Van, is er sprake, zeg maar, van een marktvoordeel van preferente instellingen op het moment dat ze een aanbod doen, ja of nee? En ik denk dat op het moment dat u zegt van nou, om niet worden producten aangeboden, ik herken dat in ieder geval vanuit de culturele sector in die zin niet. Want in de meeste gevallen praten we over producten waar en de gemeente voor moet betalen en dat de provincie daarvoor betaalt. Of, en vaak ook dat de instelling daar wat voor levert. Rondom de functiescheiding, daar hebben we ook in het afgelopen jaar, en dat was ook een belangrijk vraagpunt wat in het vorige rapport zat, hebben we dus echt een forse impuls aangegeven. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat een andere cultuur van werken is. En dat staat ook in het rapport en in onze annotatie. Zowel voor ons apparaat, maar ook voor de instelling. Daar is ook best sprake van een zekere mate van gewenning in dat proces geweest. Dat moet je ook leren. Maar ik denk dat je dat toch in die zin gewoon door moet zetten. Want die functiescheiding maakt het ook helderder dat er in ieder geval op ambtelijk niveau ook iemand met jou meespart en zegt van, je zit vaak wel in dat inhoudelijke traject van wat er rondom een aantal opdrachten moet gebeuren. Maar koppel je nou ook daadwerkelijk op het moment dat je straks het resultaat ziet, heb je dan ook de nodige scherpte erin en word je niet meegezogen in het traject, dat je al vaak heel erg inhoudelijk daarbij betrokken bent. Dus ik denk dat de stappen die we in het kader van functiescheiding gezet hebben, dat die verantwoord zijn. Wij worstelen wel wat met de vraag van op het moment dat het om een subsidie gaat van pak een beet een ton en je gaat daar heel fors investeren in de functiescheiding, op een gegeven moment moet ook de postzegel niet duurder zijn dan de brief. Want dat is ook een afweging die je misschien uit andere overwegingen zou moeten maken. Ten aanzien van strategisch partnerschap. Ik denk dat één ding, en die indruk wil ik wegnemen. Op het moment dat wij ons beleid vanuit een soort ivoren toren zouden vastleggen, dat lijkt mij een onverstandige manier om in deze, ja, sowieso altijd een onverstandige manier, om je beleidskaders vast te stellen. Dus het is wel degelijk van belang dat er vanuit het apparaat, vanuit de politiek, zowel zeg maar PS en GS, de nodige contacten met het veld zijn van wat vinden we dat een door de overheid gesubsidieerde instelling zou kunnen doen, of welke taken leggen wij in die markt. Wat ik wel zie, en ik denk dat misschien ook een beetje de formulering is van wanneer we geen strategisch partner willen zijn. En ik probeer het aan een voorbeeld ook helder te maken. Er zijn best instellingen die worstelen met hun status van semi-ambtelijk, privaat en dat soort zaken. Dan kan het best zijn dat wij daar een creatief gesprek met elkaar over hebben, ook op een gegeven moment bestuurlijk. En dat je met elkaar verkent van dat er pak een beetje 3-4 wegen naar een oplossing zouden kunnen leiden. En dat je ook met elkaar verkent van wat daar de voor- en nadelen van die wegen zijn. Maar het gaat mij soms net iets te ver op het moment dat dan gevraagd wordt van en gedeputeerde, van welke weg vindt u nou dat we zouden moeten kiezen? Dan denk ik dat bij het zelfbewustzijn van de verzakelijking op dat moment ook het management aangesproken wordt, ook het bestuur van zo'n instelling aangesproken wordt, om te zeggen van nou, we hebben een goed verkennend gesprek gehad, maar we nemen wel onze eigen verantwoordelijkheid om dan met een keuze te komen. En die keuze die wordt daarna weer door ons beoordeeld. Want anders kom je denk ik te veel in een proces wat toch al een beetje aan de orde is op het moment dat je ook financiën beschikbaar stelt, dat je via de gouden koorden van de financiering in feite te veel op inhoud stuurt. Een aantal van jullie, en Beerda begon er ook mee, van we gaan de markt op. Ik weet me nog te herinneren dat we vaker over het onderwerp rondom PwC en verzakelijking en dat soort zaken gesproken hebben. Ik denk dat het meest belangrijke is dat wij helderder in de afgelopen jaren zijn gaan opereren van wat verwachten we vanuit het overheidssysteem van zeg maar het veld. Dus dat wij eerder helder zijn van dat we in onze opdrachtbeschrijving en daar op een gegeven moment ook van aangeven van wat mag het dan kosten, dan dat het in essentie altijd de markt betreft. Want op sommige plekken is er wel degelijk sprake van markt. Op andere plekken moet je toch constateren dat er eigenlijk maar een hele beperkte markt is. Maar desalniettemin doe je er wel goed aan om aan te geven van wat wil ik en wat mag het kosten op dat moment. Ik geef nog weer een voorbeeldje. Van op het moment dat je een instelling heel erg als de Drentse provinciale instelling bekijkt en daar in feite ook heel erg bij verweven wordt, van hoe voltrekt zich dan een proces wat we op dit moment ook zien, bijvoorbeeld rondom de monumentenwacht. Wij hadden in Drenthe altijd een monumentenwacht Drenthe. Dat zijn dan in feite hele kwetsbare en kleine instellingen. En op dit moment zie je dat die monumentenwacht feitelijk functioneert voor meerdere provincies. Ook zeg maar een deel van de back-office, maar soms ook van de front-office gezamenlijk oppakt. En het wordt steeds meer een organisatie van meerdere provincies die dan en voor een goedkopere prijs en waarschijnlijk ook doordat ze over meerdere mensen kunnen beschikken, op een andere manier de kwaliteit kunnen bieden die aanwezig is. En dan vind ik niet dat wij a priori moeten zeggen van dit soort instellingen mogen samenwerken of moeten fuseren of dat soort zaken. Maar is het in feite toch aan de autonomie ook van de instellingen om op dat moment te bepalen van wat het schaal en werkniveau is waarvoor ze kiezen. Want wij spreken ze aan dat de monumenten die ze van ons moeten monitoren, dat ze dat goed doen en hoe ze hun organisatie inrichten. Dat is niet direct een punt waar je politiek enorm over van.
Voorzitter, mag ik interrumperen?
Ja.
De heer Beerda.
Ik denk dat de gedeputeerde nou op een op zich spannend trein zit over die marktwerking. U zegt zelf ook van ja, op een aantal plekken kun je eigenlijk zonder meer van een markt spreken. Maar op een ander aantal plekken ligt dat toch wat genuanceerder. En daar ben ik met hem eens. Alleen we hebben wel vanaf dag 1 een stimulerende marktkorting toegepast. Vervolgens zijn daar korting na korting overheen gekomen. Ervan uitgaande dat instellingen in staat zouden zijn om de broek op te houden middels de markt. Maar als nou op een aantal plekken de markt er niet is, dan heb je daar natuurlijk toch wel een probleem.
Nou, volgens mij is het niet zo dat we deze discussie voor de eerste keer voeren en deze nuancering ook aanbrengen. Ik denk dat ik ook bij de vorige rapporten aangegeven heb dat de verzakelijking op een relatief kleine markt, maar ook een relatief kleine opdrachtmarkt, misschien nog wel wezenlijker is dan in feite de marktwerking zelf. Want ik zie. Maar dat zie je trouwens ook weer in de tijd verschillen. Ik heb een aantal jaren geleden gezegd van in het kader van de aansturing van de kinderopvang als tweede lijns instelling is er eigenlijk geen markt in Drenthe of in Noord-Nederland. En ik denk dat als je dat terugvertaalt naar 10, 12 jaar geleden dat op dat moment een feit was. Op dit moment ziet die kinderdagopvangmarkt er compleet anders uit. Dus je moet dat ook in de relativiteit of in de tijd weer gaan beschouwen. Maar er is op een aantal momenten wel de noodzaak tot verzakelijking. En er is op een aantal momenten is er een stevige markt.
Even als ik mag, voorzitter. Vindt u dan dat je dat ook moet terugzien te vinden in een differentiatie van kortingen die u toepast? Daar waar een instelling inderdaad op een markt opereert en inderdaad plek is om gewoon de broek op te houden, kun je dat zonder meer doen. Maar daar waar dat minder het geval is en je wel de volledige korting doorgeeft, staat dat niet haaks op?
Volgens mij is in de tijd nadrukkelijk wel gekeken van wat is de potentie van zeg maar de middelen die je dan in de flex weer beschikbaar stelt. En op het moment dat het altijd ertoe leidt dat je 10% gaat flexen en die 10% flexen die komt uiteindelijk toch weer terug bij dezelfde instelling met een bepaalde opdracht, volgens mij ben je dan aan het cirkel lopen. En dat is om lenig te blijven voor handbouw is dat goed, maar het kost over het algemeen ook ambtelijke energie. Dus op het moment dat dat de conclusie van het flexibiliseren is, dan zou je op dat moment moeten zeggen van het even niet. Maar tegelijkertijd zie je dus ook in opdrachten dat op het ene moment de BOKD daar aan kan voldoen. Dat tegelijkertijd in een 10 kilometer verderop Stam daar goede invulling aan kan geven. En dat op een ander moment gezegd wordt van wij doen dat met ik ben even de Vereniging van Kleine Dorpen vanuit Friesland heeft ook een club die een aantal keren op het Drentse platteland opereert. En vind je zeg maar die mix creatief en stimulerend? Ik denk dat op een aantal momenten die mix ook stimulerend is. Ik ga door.
Beantwoording is gekoppeld aan vragen, dat is mij bekend. Misschien kan er wat bij elkaar geveegd worden, maar we zitten wel een beetje over de tijd.
Maar ik ben ook
Klaar.
Ik ben ook in die zin klaar dat ik de communicatie. Een van de dingen waar we mee te maken hebben gehad in de afgelopen tijd, dat is dat die discussie over PNS, maar ook over bezuinigingen en over verzakelijking, die loopt op een aantal keren door elkaar heen. Dat betekent ook dat naar mijn idee er nog meer aandacht moet zijn voor communicatie. Dat hebben we trouwens ook onderschreven in het rapport. Ten aanzien van de slagvaardigheid van met name ook incidentele subsidies. Die opmerking uit het rapport, daarvan hebben we gezegd, die nemen we ons ter harte om daar aan te werken. En wat vind ik het aardige van dit rapport? Dat is dat de titel van het rapport, die stond niet in de opdracht van het college, dat dit de titel moest zijn. En als dan de titel is dat we op koers zijn, dan vind ik dat de commissie daar een vertrouwenswekkende titel aangegeven heeft. Die is niet van mij. Dank u wel.
We gaan naar de tweede ronde, maar misschien dat de commissie even wil reageren op het titelkeuze.
Het is natuurlijk sowieso heel verleidelijk om erop te reageren, maar ik denk niet dat dat nu in dit geval aan ons is. Volgens mij is het inderdaad een heel politieke discussie.
Ja, dat vind ik ook. Tweede reactie. Mevrouw Pannekoek.
Voorzitter, ik kom even terug op dat expliciete beleidskader. De gedeputeerde geeft een aantal voorbeelden van we zijn van kwantitatief naar kwalitatief gegaan en we werken met programma's van eisen, dat klopt. Maar waar het mij dus om gaat, en dat was de hamvraag waar ik ook mee eindigde, wat gaan we nou doen met die organen? Wat gaan we nou, waar gaan we op inzetten? Hoe? Wat gaan we vragen aan die organisaties om voor ons te doen? Wat gaan we eventueel niet vragen en laten het door een ander doen? Dat is voor mij dus nog steeds niet duidelijk. En ik denk dat daar gewoon meer, dus meer het grote raamwerk, laat ik het zo maar zeggen. En ik geef toe dat ik dat meer in de sociale sector tegenkom dan in de kunst en cultuur. Want eigenlijk is mijn hele verhaal toch vooral op dat terrein toegespitst. Uw verhaal over waarom we niet aan dat strategisch partnerschap beginnen. Natuurlijk is het zo dat u na een verkenning een eigen keuze maakt. En dat is dan ook nog eens een keer een politieke keuze. Als gedeputeerde wil je wat vanuit je politieke achtergrond. een bepaalde richting op. En natuurlijk doe je het op die manier. En wat ik dus een beetje proef, is de gouden koorden waar we natuurlijk van oudsher de relaties mee hadden met organisaties die voor 100% van subsidie leefden. En dat loslaten en die andere, die verzakelijking daarin brengen. Dat nog wel eens een lastig proces is, dat begrijp ik ook. En dat u zegt van nou, soms door consultatie wekken we misschien verwachtingen die er dan niet zijn. Maar ik denk dat we daar dus zeker na al die jaren dat we nou in dit proces bezig zijn, zo langzamerhand toch wel heel helder kunnen maken. Van luister, dus als bestuurder wil ik goed weten wat er speelt. Wij gaan een thema aanpakken en dan willen we van alle kanten horen. Wat zou nou goed zijn dat wij doen? Dan gaan we kijken wat wil de provincie. Dan gaat u kijken wat wil ik vanuit de Partij van de Arbeid. En dan gaat u een voorstel doen. Ik denk dat het
vanuit
op die
het
manier
college,
prima
trouwens.
Kan. voor mij is markt ook vooral dat je kan kiezen. Dat het dus niet is dat het altijd eenzelfde organisatie moet zijn die achterover leunt en denkt de opdrachten komen toch maar binnen. Maar dat je gewoon kan kiezen voor diegene die het beste aanbod doet op het probleem wat je opgelost wil hebben. En tot slot, ik vind het, ik ken de heer Munniksma als een uitermate gewiekste politicus. Ik vind het charmant zoals u probeert uit te leggen waarom u PwC niet heeft ingehuurd. Maar ik vind het absolute onzin. En bovendien, als u dan ook nog zegt, we hebben geen eens die titel meegegeven. Nee zeg, haal je de koekoek.
PvdA.
Ja, dank u wel voorzitter. Om te beginnen is het zo dat ik geen antwoord heb gekregen op mijn vraag over de beantwoording van de brief van half december over de inzet van flexgelden. Dus dat zal er dan wel in tweede termijn komen. Ten tweede denk ik dat wat mevrouw Pannenkoek zegt over beleidskaders, wat ik overigens steun, natuurlijk ook voor een deel bij onszelf ligt. Laten we daar wel over zijn. Ook wij kunnen daar aanzetten toegeven. En ten derde, dat is de conclusie die de Partij van de Arbeidsfractie hier wil trekken, voorzitter, is dat dit rapport geeft wel eens wat antwoord. En ook een goed antwoord, moet ik zeggen, op de vraag hoe het met de verzakeling staat binnen het provinciehuis. Maar het geeft geen antwoord, en dat was ook niet de vraag, op de vraag, heeft de burger in Drenthe, nou sinds de verschuiving die wij hebben aangebracht, heeft die nou meer en of beter waar voor zijn geld gekregen dan voor die tijd. En dat vind ik een onderwerp wat nog wel eens een keer weer opnieuw op de agenda zou mogen komen. En dat zal wellicht een andere periode gebeuren.
De heer Kuipers.
Ja, voorzitter. Nou, het doet me goed dat de gedeputeerde in elk geval zegt dat er meer aandacht besteed zal worden aan die communicatie. Omdat dat natuurlijk door de organisaties onder andere als een knelpunt wordt ervaren. Nou, dat is mooi. Dat hebben we dan bij deze opgelost. Hopen we maar. Ja, waar de heer Munniksma het heeft over het strategisch partnerschap, dan krijgen we inderdaad, zoals van hem gewend, een hele uitweiding. Dat wij daar vooral ook zelf mee aan de slag moeten. Uiteraard, mijn fractie doet dat met een zeer grote regelmaat. Dat kan ik me geruststellen. En ja, hij geeft ook aan dat ook vanuit GS gebeurt in de verkennende gesprekken. En dat wat er dan opborrelt en zich aandient. En dan interpreteer ik dat en dat wat wij eruit kunnen gebruiken. Dat zullen we gebruiken, maar verder. Nou, dan hielden er voor mij een aantal stippeltjes op. Oftewel, ik denk van, ja, daar gaat het nou net niet om. Waar het om gaat is van deze organisaties, en ik heb ook gezegd in mijn eerste bijdrage, binnen duidelijke kaders kunnen ons heel veel aanreiken. En ik zou het te vrijblijvend vinden van, nou ja, we gaan in gesprek en dan zien we wel wat eruit komt. Ik zou daar toch wat meer gebruik van willen maken. Tot slot, voorzitter, ik had in mijn eerste inbreng ook aangegeven de stroperigheid bij de incidentele subsidies. Ik heb daar niks over gehoord, dus wil ik eigenlijk de gedeputeerde vragen of hij het met ons eens is dat daar toch wel de stroperigheid naar een vloeiend vloeistof moet, zodat het wat in elk geval geleidender zal gaan, dat het minder bureaucratisch is, vooral omdat het ook om een incidentele subsidie gaat. En ja, dat vaak ook van die momenten zijn die een bepaalde snelheid vereisen. Oftewel, deelt u die mening en zo ja, gaat u dat dan ook in werking stellen? Dat is het voorzitter.
CDA, behoefte aan een reactie? ChristenUnie, de heer Stelpstra.
Nou, twee opmerkingen inderdaad over die functie waarom nu voor een ander bureau gekozen is. Nou, ik heb begrepen, zeg gewoon, we wilden het een ander laten doen. En uw andere argumentatie, die was bijna ontroerend. Want ik heb begrepen dat na de vergadering in Emmen toen we het over het onderzoeksbureau hadden, omdat er toch een ander licht is doorgebroken. Nou, daar kun je bijna emotioneel van worden. De tweede opmerking die gaat over die slagvaardigheid. Het sluit wel een beetje aan bij wat meneer Kuipers zei. Ik vroeg, waar ligt het nou? Ligt het nou aan dat het in de organisatie niet goed is of dat het dat er bestuurlijk stroperig is? Ik hoor u zeggen, wij trekken ons dat zeer aan. Dan trek ik maar de conclusie dat wij u daar het bestuur mee bedoelt.
SP, behoeft aan de reactie? Munningsma.
Goed, dan begin ik maar aan de onderkant van mijn lijstje. Ten aanzien van stroperigheid hebben wij, en dat kun je ook in mijn beantwoording en in het stuk zien, een discussie gehad van herkennen wij ons in die stroperigheid, ja of nee. En aan de ene kant is bij ons aan de orde van dat wij ook op een heel aantal momenten in een hoog tempo naar ons idee een besluit nemen over stroperigheid. Maar tegelijkertijd kan het ook betekenen dat een aantal subsidies aanvragen lang blijven liggen en daar zul je dus wel wat aan moeten doen om dat in een hoger tempo op te pakken. En dat geef ik dus ook op dit moment terug. Dus je moet wat doen om in ieder geval de beeldvorming van stroperigheid te voorkomen. Levert dit nou betere waar op voor ons geld? Ik denk dat op dit moment niet de vraagstelling richting het onderzoek is. Maar ik kan me best voorstellen dat u die vraag later nog een keer weer aan de orde stelt. Rondom de flexgelden, daar kan ik het volgende van zeggen. Van een tijdje geleden hebben wij voor u in beeld gebracht van wat we in de afgelopen tijd met de flexgelden gedaan hebben. En dat heeft ook geleid tot enige discussie hier. En de brief rondom de BOKD, die voor een deel ook over flexgelden gaat, maar ook over andere zaken. Inmiddels heeft het college het antwoord daarop gereed. Dus dat kunt u op korte termijn tegemoet zien. Rondom dat er op de markt ook wat te kiezen is. Volgens mij hebben we dat ook in eerste instantie aan de orde gehad van het streven dat er op die markt wat te kiezen is. Dat onderschrijf ik. Alleen op sommige momenten is die markt wel aanzienlijk groter en op andere momenten is die markt eigenlijk maar heel klein. Je zou dat bijna kunnen vergelijken met de discussie die op dit moment over de postmarkt zich afspeelt. Ten aanzien van hoe ga je zeg maar ook in het voortraject met je partners om daar de nodige input over en weer te krijgen. Ik heb volgens mij daar nadrukkelijk van gezegd dat je je daar open voor moet stellen. Zowel vanuit de instellingen als vanuit ons. Maar er is op een bepaald moment ook een moment dat je als college de verantwoordelijkheid neemt om dan een programma van eisen op te stellen. Dus om het maar weer in bestektermen op te vatten van het is hartstikke goed dat je op de bouwmarkt en op de bouwbeurzen goed je over en weer oriënteert op wat er allemaal aan de orde is. Maar op een bepaald moment moet ook de overheid zeggen van dit vragen we uit, dit willen we daarvoor hebben en dat leidt tot die en die prijs. En dan moet je niet op dat moment je nadrukkelijk bezig gaan houden van hoe die dakkapel er nu in essentie uit moet komen te zien. Want dat laat je in het kader van verzakelijking dan over aan de marktpartijen. Of de partijen waar je verzakelijkt mee omgaat. Nu de vraag, nog een keer weer. Ik vond trouwens dat ik die vraag van PwC in eerste instantie oprecht zo beantwoord heb. Maar ik ga hem, omdat ik een gewikst politicus ben, zegt mevrouw Pannekoek, ga ik hem misschien nog iets anders beantwoorden. U weet dat op het moment dat wij deze opdracht in potentie gingen verstrekken of wilden verstrekken aan het bureau, dat er op dat moment een toch redelijk forse discussie plaatsvond over de positionering van het bureau, dat daar verschillende opvattingen over leefden. Want dat heb je altijd in zo'n brainstormende fase van wat we met het onderzoeksbureau nu al of niet in de komende tijd zouden moeten doen. En ik zal u niet verhullen dat ik op een aantal momenten ook gedacht heb van nou, van op het moment dat, dat het onderzoeksbureau van eigenlijk de positie mogelijkerwijs krijgt dat nou, potentiële rekenkamer of hoe je het maar uit wil drukken van de staten. Dat ik op dat moment ook dacht van nou, misschien kunnen we het beter toch gewoon laten bij PwC. Want dat is zeg maar een partner waar wij al een aantal stappen mee gedaan hebben. En ik ben helemaal niet gerust, en dat is ook goed trouwens als er zo'n rapport uitgebracht wordt, van wat het betekent op het moment dat we het onderzoeksbureau vragen om dit rapport uit te brengen. Dus ik zag dat als passend bij een discussie die op dit moment rondom het onderzoeksbureau plaatsvindt. Maar ik zag het helemaal niet als een risicoloze keuze. Integendeel. En dat is een eerlijk antwoord van mij.
Iedereen het antwoord gekregen op de vraag. De stroperigheid ook voldoende beantwoord, heer Kuipers. Oké. Dan gaan we deze behandeling afsluiten. Als onafhankelijk voorzitter, toen ik het rapport las en er stond op koers boven, had ik ook een beetje het idee dat het op koers was. Nu na deze discussie voel ik me weer terug bij af. Het wordt ook een beetje een discussie in eigen kring, heb ik het idee. Waarbij de politieke doelen misschien ook een beetje het oog verloren worden. Maar het is al een hele periode dat wij over deze problematiek praten. Dus ik zou zeggen, de nieuwe staat die eraan zit te komen, op dit punt valt best nog veel werk te doen. We gaan naar het punt van de... Voordat ik verder... Ik wou u bedanken voor de komst en voor de inbreng. We gaan verder met een punt waar ook voldoende gesprekstof over is. Over de jeugdzorg. Ik ga het begin een keer aan de andere kant beginnen. Ik is er nu niet.
Ja, dank u wel. Allereerst onze complimenten. Het is een heel goed, leesbaar en overzichtelijk stuk. Maar we hebben toch wel even wat aandachtspuntjes. Wat ons in de inspraaknotitie opvalt, dat is toch eigenlijk wel de niet misverstaande kritiek. Ik zou wel zeggen een zure kritiek van de Stichting Minderjarigen Noord-Nederland. Dat hun kritiek niet altijd heeft geleid tot aanpassing van de tekst, dat vinden we wel begrijpelijk. Maar wat wordt nu concreet gedaan met hun kritiek aangaande kennis en kwaliteit? Want dat sprong er voor ons wel wat uit. In de beschouwing staat dat het cliëntenbeleid kritisch gevolgd wordt en in het volgende uitvoeringsprogramma hierop teruggekomen zal worden. Dat is dan pas volgend jaar. Maar bij ons leeft toch eigenlijk wel het idee, hoort dit niet thuis in elk uitvoeringsprogramma? Een tweede punt, voorzitter, de regeldruk bij de jeugdzorg. Elk jaar weer een probleem. En nu dan een plan om dit in 2011 met tenminste 25% te verminderen. Graag zouden we dan ook in 2012 gerapporteerd zien of dit ook gelukt is. Als derde punt, voorzitter, de zorg aan de zwerfjongeren. Hiervoor heeft Assen een plan opgesteld. We vroegen ons af, zijn ook de andere gemeenten, naast ook de kerngemeente Emmen, van deze plannen op de hoogte gesteld? Kunnen zij daar ook gebruik van maken? Kunt u hierover misschien iets meer informatie geven? Tot slot, voorzitter, wat ons grote zorgen baart, dat zijn de vele vragen en klachten over bureau jeugdzorg. Als we dan nou ook naar het lijstje kijken wat we gekregen hebben. Het overzicht van de wachtlijst 9 weken of meer in 2010. Nou, dat vonden we toch eigenlijk wel heel erg vreemd om dat nou zo te lezen. Want nog niet zo heel erg lang geleden hebben we besproken de tweede bestuursrapportage. En als ik daar nu een stukje uit voorlees, dan staat daar belangrijkste resultaten 2010. In het eerste en tweede kwartaal waren er geen wachtlijsten bij de Drentse jeugdzorguitvoerder. De cliënten in Drenthe die jeugdzorg nodig hadden, zijn in het eerste en tweede kwartaal allemaal geholpen. Nou, dit staat haaks op hetgeen we nu weten. Haaks op het overzicht, want ik kan niet zeggen, ik neem toch aan dat juni, juli ook nog tot het tweede kwartaal behoort, als er dan 7, 8 jonge mensen op de wachtlijst staan. En hier had ik wel erg graag, wat klopt nu? Dit lijstje, de wachtlijst wat we nu hebben gekregen, of de constatering in de bestuursrapportage, dat er geen wachtlijsten zijn in het eerste en tweede kwartaal. Ik zou haar zeggen, hoe verklaart de gedeputeerde dit verschil? Hier hadden we graag wat meer informatie over. Dank u wel.
Dank u wel. CDA, mevrouw Maaswijk neem ik aan.
Ja, voorzitter, dank u wel. De CDA-fractie kan zich in grote lijnen vinden in het uitvoeringsprogramma van dit jaar. Het is het laatste jaar van het meerjarenbeleidsprogramma en wij hebben daar zelf ingestemd. Dus wij nemen dit ter kennisneming aan. Maar gezien de veranderingen in de afgelopen jaren naar de Centra voor Jeugd en Gezin, hebben wij toch enkele positief kritische opmerkingen en een vraag. Al in de samenvatting wordt er geschreven dat vooral zo vroeg mogelijk wordt ingezet op preventie bij opgroeien en opvoeden. De CDA-fractie vindt dit een van de belangrijkste punten en hoopt dat het college hierover goed overleg met de gemeente heeft in de CEG's. Dit punt zal vooral voor hen van belang zijn, maar GS noemt het onderwijs nog steeds als de belangrijkste vindplaats. En daar vindt juist de CDA-fractie van dat daarbij moet komen de consultatiebureaus in de gemeente. Daar moet meer aandacht voor zijn. Ten tweede, voorzitter, we hebben een mooie brief gehad 15 december over die wachtlijsten. In het boekje staat daar ook het een en ander over. En er wordt gezegd dat die binnen de wettelijke termijn van 9 weken blijft. Wij leggen GS, maar ook de collega's voor, kunnen wij niet één keer de beste van de klas worden en deze termijn inkorten? De CDA-fractie vindt 9 weken veel te lang als het om problemen met kinderen gaat. Daar moet zo snel mogelijk worden ingegrepen. En dan moet het de meest geëigende zorg worden gegeven en niet andere zorg in plaats van. Wij vinden dat geen goede ingreep. De CDA-fractie is geschrokken van de opmerking dat er staat dat er nog steeds geen aandacht is besteed aan professionalisering van de medewerkers. Dit lijkt ons een van de grootste aandachtspunten voor de komende jaar. En in vervolg op die opmerking, op bladzijde 7, de aanpak kindermishandeling blijft een speerpunt. Voorzitter, hier heb ik een vraag over. In hoeverre zijn de professionals die met kinderen werken, zoals onderwijzers, huisartsen, consultatiebureau verpleegkundigen, getraind in het onderkennen van kindermishandeling en seksueel misbruik? Worden daar nu al trainingen in gegeven? Mevrouw Stijkel en ik hebben daar afgelopen week het een en ander over gehoord. En wij waren dermate geschokt dat wij vonden dat we deze vraag hier neer moesten leggen. Verder wordt er in het boekje gesproken over de instroom van jongeren die eind 2011 moet zijn teruggedrongen. Hoe ziet u dit? En lijkt dit te lukken? Dat zou heel geweldig zijn. Maar is het niet heel erg snel? Wij staan daar natuurlijk helemaal achter. Hoe minder instroom, hoe beter. Maar wij hebben daar zo onze bedenkingen over. Verder wil GS de mogelijkheden van naamsbekendheid en meldingsbereidheid van de AMK onderzoeken. Hoe lang gaat dat duren en hoe gaat u dat doen? En verder heb ik voor de collega's in vertrouwelijkheid nog een stuk, voorzitter, wat mij in handen kwam over de behandeling van een klachtencommissie van Jorneo over 1 casus waarbij meer dan 10 dingen fout zijn gegaan. Maar die geef ik graag aan mijn collega's, dat ze daar kennis van kunnen nemen. Ik doe dat nu hier niet in de openbaarheid.
Dank u wel. De VVD, de heer Baltus.
Dank u wel, voorzitter. De VVD is content met dit uitvoeringsprogramma. Het geeft een goed inzicht in het programma voor 2011. Dat geldt wat ons betreft ook voor de bijlagen met betrekking tot de pilot op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg. Meetbaar beter. Er is veel goeds gedaan inmiddels en er staat heel veel in de stijgers. Ondanks het afsprakenkader tussen IPO en Rijk, waarin de budgetten voor 2010 en 2011 zijn vastgesteld, blijft het voor de jaren hierna extra spannend in een periode van teruglopende financiële middelen en een nog steeds groeiende vraag. VVD is verheugd dat u ons verzoek om een apart hoofdstuk op te nemen rondom het thema kwaliteit in de jeugdzorg uitgebreid heeft vormgegeven. Wij blijven van mening dat juist deze informatie meer de discussie over onze jeugdzorg zou moeten bepalen. Zonder afbreuk te willen doen aan het voorgaande vinden wij het teleurstellend dat met name de paragraaf over de prestatieindicatoren achterblijft bij de verwachtingen. De afspraken rond deze indicatoren dateren uit 2006. De resultaten laten in veel gevallen nog op zich wachten. Als redenen worden daar dan voor genoemd, er zijn nog geen afspraken gemaakt met de zorgaanbieder. Systemen voor het vastleggen van de doelrealisatie ontbreken. Sleutels voor unieke identificatie ontbreken. De eerste resultaten zijn in een aantal gevallen pas in het najaar van 2010 geleverd. Conclusie van onze kant is, er is dus kennelijk niet op deze indicatoren gestuurd, want ze waren er immers niet. Graag een reactie van de gedeputeerde op deze conclusie en tevens een antwoord op de vraag, mogen wij ervan uitgaan dat dat rondom die prestatieindicatoren dit jaar allemaal voor elkaar komt, zodat we daar volgend jaar wel iets mee kunnen. Voor de VVD-fractie zijn de belangrijkste uitdagingen voor 2011... zal het lukken de instroom te verminderen. Te meer ook omdat er de verwachting is dat er een extra toestroom zal komen vanwege de bezuinigingen bij de AWBZ en de WMO. In ieder geval hopen we dat het zal lukken om die groei af te remmen. Hoe gaan wij zorgen, ook weer dit jaar en de jaren hierna, voor een goede balans tussen financiën en behoud van kwaliteit? En als laatste de uitvoering van de pilot en met name ook weer de resultaten daarvan. Het plan van aanpak levert een goed overzicht van de te nemen stappen. De VVD onderschrijft de ingezette koers. En wij lopen in Drenthe voorop met deze pilot. En we nemen een voorschot eigenlijk op de vanuit Den Haag voorgestelde stelselwijziging. De jeugdzorg zal met ingang van 2015 een verantwoordelijkheid worden voor de gemeente. De centra voor jeugd en gezin zullen hierin een centrale rol spelen. We hebben daar eerder ook over gesproken. Vanuit Den Haag verwachten we dan ook grote belangstelling voor de uitkomsten. Aan de ene kant tevreden, aan de andere kant realiseren we ons dat er nog heel veel komt kijken. Plannen maken is één, ze daadwerkelijk uitvoeren is twee. De zaak moet worden verbouwd terwijl de winkel open blijft. Een jaar geleden hebben wij ook gesproken over het belang van met name de centra voor jeugd en gezin in dat toekomstige stelsel. Om die reden hebben we een jaar geleden ook gevraagd om ons een overzicht te verschaffen van hoe staat het nou met de realisatie daarvan. U geeft in dit boekje van de Drentse Pilot naar onze mening terecht aan dat het van belang is dat er ook al een fysieke aanwezigheid is van de centra voor jeugd en gezin in de verschillende gemeenten. Je moet ergens terecht kunnen. Uit die zogenaamde startfoto die is gemaakt, blijkt dat deze toch op een fors aantal plaatsen nog ontbreken. En daar maken wij ons ernstig zorgen over. Tinarlo, Midden-Drenthe en Westerveld hebben nog geen fysieke accommodatie. Die hebben ook nog geen website, zijn ook op dit thema niet bereikbaar via telefoon of mail. Ik denk dat die inmiddels een enorme achterstand hebben. En ook daar willen wij graag een reactie op van de gedeputeerden. Ook de Wolden en Hogeveen hebben nog geen fysiek kantoor. Vorig jaar toen wij erover begonnen was dat ook zo. Moeten we nou concluderen dat daar niks gebeurd is? We horen het graag. 2015 is nog ver weg, maar voor dit soort grote veranderingstrajecten is het kort dag. En we zijn benieuwd op welke wijze u zeg maar dit gaat aanjagen. Wij zullen de ontwikkelingen met grote belangstelling volgen en we zien uit naar de aangekondigde rapportages in maart en november. Dat was het in eerste termijn.
Dank u wel. SP, de heer Vester.
Het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011 geeft blijk van het grote belang dat de provincie hecht aan jeugdzorg. Dat doet de SP goed. We twijfelen niet aan de inzet van de provincie en de gedeputeerden. Maar kunnen we nu op onze lauren gaan rusten? Wij zijn van mening nee.
In het rapport komt duidelijk de zorgen over het financiële plaatje naar voren. Het zou toch mogelijk moeten zijn om hier vanuit de provincie verlichting in te brengen om problemen in de toekomst te voorkomen. Ik wil een opmerking maken over het stukje kindermishandeling. Vooral de signalering baart ons zorgen. Er wordt terecht gezegd dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen. Maar weet iedereen wel wat onder kindermishandeling wordt verstaan? De meeste mensen denken dat het alleen maar lichamelijk is, maar ook de geestelijke mishandeling en verwaarlozing onder voeding zijn ook vormen van kindermishandeling. Het lijkt ons nuttig als hier een voorlichtingspubliekscampagne, een brochure voor moet komen. Dan moet tevens ook duidelijk in zijn waar kan men de AMK's, waar vinden we, waar staan telefoonnummers. Mevrouw Maswijk die heeft dat ook al even gezegd dat het zeer moeilijk is om daar de juiste namen en personen bij te vinden. Ook zou er aandacht moeten komen voor de uitwisseling van gegevens over het vermoeden en kindermishandeling tussen de signalerende professionals. Het bleek ook op die bijeenkomst in Hogeveen die dan voor gemeenteambtenaren waren dat men ontzettend gedreven en goed bezig is, maar dat er echt nog wel missing links zijn. Bijvoorbeeld de huisartsen die zeer zwaar nauwelijks contact mee te krijgen en die ook duidelijk een signalerende functie hebben en het kunnen doorspelen. Ten slotte iets over de wachtlijst. Ik dank u voor de toegezegde cijfers, maar het was toch wel even schrikken. Mede in het licht dat we toch ook een toename van aanmeldingen in de toekomst verwachten. Maar als we naar de aantallen gaan kijken, dan roept het toch vragen op. En eigenlijk, ja, je ziet getallen staan, maar ik wil ze graag afzetten tegen hoeveel aanvragen waren er nou? Hoeveel zijn er wel gehonoreerd en niet gehonoreerd? Ik denk dat we zouden zien het percentage wat langer dan 9 weken heeft gewacht, dat we dan een duidelijker beeld krijgen. En ik zou ook graag wel inzicht willen hebben in hoe lang duurden die overschrijdingen. Ik zie dan in periodes zie je getallen, maar zijn het getallen ook nog van de vorige periode, die wij ze spreken 18 weken hebben geduurd. Ik zou wat meer inzicht willen hebben, zodat we er ook adequaat als staat op zouden kunnen reageren. En ik hoop dat die cijfers bekend zijn en aan ons verstrekt kunnen worden. Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel. PvdA, de heer Hemstede.
Voorzitter, positief kritische bijdrage zou ik maar zeggen. Wij hebben de brief van GS en de bijgevoegde stukken gelezen en zijn onder de indruk van de plannen, ambities en de prestaties. Wij hebben zowel de vraag als de hoop dat de voorliggende aanpak het antwoord is op de zorgvraag. Een zorgvraag die toeneemt, mede omdat wij als maatschappij steeds minder risico's accepteren en steeds minder gedrag wat min of meer afwijkend is of wordt bestempeld. Geconfronteerd met zoveel informatie komen er natuurlijk vragen op en een aantal zal de PvdA dan hier ook stellen. Ten eerste de inspraakreacties. Wat ons opviel was dat er slechts 2 gemeenten hebben gereageerd en ook een reactie van Bureau Jeugdzorg Drenthe ontbreekt. Wat wil dat nu zeggen dat men niet reageert? En dat vooral ook naar aanleiding van de beschrijving in de Drentse pilot, daar lezen we dat, ik citeer, in de inventarisatie is naar voren gekomen dat veel gemeenten, afgezien van het GGD-onderzoek, weinig of sumier inzicht hebben in de lokale problematiek van jongeren, ouders en kinderen. Daar wordt nogal wat gezegd, vooral als de gemeenten die CEG's moeten gaan uitvoeren. En dat brengt me dan erbij dat er geen inspraakreactie van Bureau Jeugdzorg was. En ik heb dus het jaarverslag maar eens bijgekomen. En daarin staat dan de diversiteit voor wat betreft ideeën bij gemeenten over de vormgeving is groot en leidt niet zelden tot inefficiëntie voor wat betreft inzet van middelen en personeel van provinciaal werkende ketenpartners zoals GGD, ICARE, WED en politie. De beschikbare middelen vanuit gemeentelijk beleid zijn daarbij krap. Op basis van de huidige stand van zaken maken wij ons zorgen over de CEG-ambities in de Drentse gemeenten. Mijn vraag is, hoe beoordeelt GS deze uitspraken? En is er in 1 jaar tijd, want het ging dan over het laatste jaarverslag, nu echt een aantoonbare cultuurverandering geweest, zodat het CEG gaat functioneren zoals wij zouden willen? En dan wordt er verder komt de zorgaanbieders komen ook aan bod, wil ik wat over zeggen. In dat jaarverslag wordt ingegaan op de zorgaanbieders en dan wordt er gezegd, de samenwerking met zorgaanbieders wordt meer dan ooit gekenmerkt door onderlinge concurrentieverhoudingen zonder een gemeenschappelijke opvatting van deze zorgaanbieders over een gemeenschappelijk en dekkend aanbod. Een totaal en samenhangende set van informatie over cliëntenstromen en wachtlijsten ontbreekt, als mede inzicht over de mate van doelrealisatie met uitzondering van effectmeting bij Jorneo. Dat is een stevige uitspraak, vind ik. En met name vanuit een organisatie die een beleidsrelevante informatie moet gaan leveren aan de provincie van Nuvaan. En vanuit deze commissie is herhaaldelijk gezegd dat het kind centraal moet staan. En dat er per geval in het traject altijd 1 aanspreekpunt moet blijven, hoeveel hulpverleners of hulpverlenende instanties er ook zijn. Het bevreemdt mij dan ook om te lezen dat BZ geen case management meer kan inzetten als de cliënt besluit om zijn zijn indicatiebesluit te verzilveren bij Akare of GGZ Drenthe. En, want zij zagen geen meerwaarde in het case management van BZ. Dus gewoon dat doorlopende traject met 1 persoon die dat volgt, dat verdwijnt op die manier. En over de wachtlijsten bij BGZ Jeugd zal ik niets meer zeggen. Dat doet overigens de GGZ ook niet meer. Mijn vraag aan GS is, hoe ziet GS haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorgaanbieders, ook als zij niet provinciaal gefinancierd worden, maar wel een plaats hebben in de keten? Ander onderwerpje is de financiën. Er wordt iets gezegd en het gaat over bedragen bij bureau Jeugdzorg Drenthe. Die hebben gesteld van wij hebben 9 miljoen nodig, dat zijn er 10 miljoen geworden. Het gaat over de begroting van 2009 en dan zegt in de inspraakreactie Jorneo, nou die hoge kosten van BZ in 2009 en 10 worden gefinancierd uit middelen die eigenlijk voor Jorneo bestemd zouden moeten zijn, beschikbaar zouden moeten zijn. Dan zegt u in uw beschouwing, de zorgmiddelen worden beschikbaar gesteld door het Rijk aan de provincie. De verantwoordelijkheid om de middelen te verdelen ligt bij de provincie. Ons voornemen is daarbij om zoveel mogelijk middelen in te zetten voor directe zorg aan jeugdigen. Nou, mijn vraag is dan natuurlijk ten eerste, doet Jorneo dat niet? Maar dan niet, maar ook, wat heeft u bewogen om het op zo'n manier te doen dat er gewoon voor 1 miljoen meer aan personele kosten worden betaald bij de ene organisatie? De begroting wordt er op een gegeven moment wel sluitend gemaakt, maar een andere club, daar wordt het bij weggehaald. Mensen, dat is gewoon wat er gezegd wordt en u zegt van, nou ja, wij mogen besluiten over de middelen hoe wij het willen. Nou, ik heb daar een vraag bij of dat de gebruikelijke werkwijze is. Dan nog een paar puntjes. Eén is, er wordt iets gezegd over de scholen. De visie is dat er gewoon de scheiding tussen speciaal en regulier onderwijs wordt opgeheven. Dat is nogal wat. Er is misschien wel wat voor te zeggen. Maar toch, het zal een grote last op de gewone scholen zijn leggen. En vindt u niet als, wanneer u met de schoolbesturen in overleg gaat, dat die schoolbesturen eigenlijk ook gewoon geld zou moeten geven om die zorg te bekostigen. Dat gewoon ook de school het tot haar verantwoordelijkheid zou moeten regelen om gewoon zorg te leveren. En dat dat niet uit gelden van jeugdzorg of derden moeten komen. Een laatste puntje gaat over efficiëntie. efficiency. Laatste jaren is dat 17% verbeterd. En er wordt gezegd er dient meer bereikt te worden. En onze vraag dan is, waar gaat dat op een gegeven moment spannen? Wanneer raakt die efficiency aan je taakinvulling? Is bezuinigen op bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, is dat efficiënt werken? En als laatste, een aantal jaren geleden hebben wij het onderzoek van de Rekenkamer gehad. U zult zich dat ongetwijfeld nog herinneren. En in dat rapport zijn een aantal aanbevelingen gedaan. En dat waren aanbevelingen die gingen over in hoeverre is de Drentse jeugdzorg vraaggericht en hoe effectief wordt er gestuurd. En de vraag van de PvdA is, zijn die aanbevelingen inmiddels geïmplementeerd? En om kort te gaan, is er nu wel een vraaggericht jeugdzorgaanbod en wordt er effectief aangestuurd? Voorzitter, dat is onze bijdrage.
Voorzitter.
De heer Van den Boer.
Mag ik de heer Hemstede vragen een punt uit zijn betoog nog te verduidelijken? Ja, ik zit een beetje naar de microfoon en u zit achter me, dus ik doe het half zo. U sprak over dat scholen geld overdragen om daar behandeling buitenschool te kunnen doen. Ziet u dat uit een soort rugzakje wat die school gekregen heeft of een algemene bijdrage van de school? Hoe stelt u zich dat voor?
Gisteren kwam ik toevallig op de school waar ik werk, daar is nu vanuit de gemeente Leek, wordt iemand neergezet als maatschappelijk werker. Die wordt betaald door de gemeente Leek voor 1 jaar, een pilot. Maar wat je ziet, de school van bovenaf die wil daar wel iets aan bijdragen. Qua idee, men schrijft mooie plannen, maar uitvoering op de werkvloer is punt 2. En bovendien, er gaat geen geld naartoe. Het geld moet komen dus bijvoorbeeld vanuit een pilot van een gemeente. Vanuit Drenthe wordt er gewoon, die gemeente Noorderveld draagt niet bij, de Groninger partner wel. Maar als de schoolbesturen gaan meespreken van onze zorg zou op school zo geregeld moeten zijn, zou je dan ook niet in het gesprek moeten zijn als jullie willen meepraten hoe je het inricht. Maak er ook geld voor vrij.
Voorzitter, als ik van u nog een aanvullende vraag mag stellen. We hebben het over reguliere verplichtingen die een school aangaat ten aanzien van de zorg die men verleent. En je hebt het over een overgangsgebied waarbij de school op een gegeven moment zegt, ofwel omdat we deskundigheid niet hebben, ofwel omdat het handiger is om het elders te doen, dragen we dat over en dan hebben we er geld voorbij. Is dat hetgeen wat u bedoelt?
Ja, het is geen reguliere verplichting, maar we zitten bezig met gewoon als je spreekt over stelselwijzigingen, verantwoordelijkheden van elkaar, is dat ook gewoon een manier waarop je naar kijkt van dat hoort bij je taak om goed op orde te krijgen en ga eens kijken of je daar ook gewoon geld voor gaat vrijmaken.
Lijkt me duidelijk. GroenLinks, mevrouw Smit.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij krijgen als staten het uitvoeringsprogramma ter kennisname, maar mogen er gelukkig toch nog wel wat van vinden. Het ziet er wel weer zeer gedegen en gedetailleerd uit en we zijn eigenlijk niet anders gewend. De jeugdzorg in Drenthe wordt uitvoerig beschreven. Dat doet het goed. Onze complimenten. Maar we moeten inderdaad wel de vinger aan de pols houden om het zo te houden. Houd de kwaliteit en de wachtlijsten goed in de gaten. Dan kunnen we tot 2015... tot ons verdriet zo doorgaan, tot het overgaat naar de gemeente. Wij vinden de Drentse schaal 500.000 inwoners zeer geschikt, maar wij kunnen ons voorstellen dat men daar in de Randstad anders over denkt. Wij blijven pleiten voor jeugdzorg bij provincies en aansluiting zoeken bij gemeenten. In maart van dit jaar hebben we voorlichting gehad van de heer Voerman en ik heb die grote lijnen nog eens even weer bekeken. Ik kom het allemaal tegen in dit uitvoeringsprogramma. En de punten waar wij als GroenLinks mee kunnen instemmen zijn dat de jeugdige centraal staat in de aanpak en dat er meer met ambulante zorgprogramma's wordt gewerkt in plaats van residentieel. Eigen kracht van jeugdigen en gezin versterken. Aandacht dus voor eigen krachtconferenties. Werken met bewezen effectieve zorg, evidence-based. Nadruk op preventie, centrum voor jeugd en gezin en de zorgadviesteamsontwikkeling om instroom in zware zorg te voorkomen. Praktijkonderzoek en resultaatmeting. Programma's als van signaal tot actie, positief opvoeden en de Drentse verwijsindex. Het zijn allemaal zaken waar wij het van harte mee eens zijn.
behoud van de succesfactoren van de jeugdzorg, ook in het nieuwe stelsel. De toegangstaken van bureau jeugdzorg in de Centra voor Jeugd en Gezin en de SAT-teams. Versimpeling van de indicatietaak van bureau jeugdzorg. En het zorgaanbod beter in aansluiting op de Centra voor Jeugd en Gezin. Vermindering van de regeldruk met 25%. Allemaal prima aandachtspunten die we van harte kunnen onderschrijven. Maar waar zijn we het niet mee eens? Dat er geen extra middelen worden gegeven voor de wachtlijsten. Zie ook de brief die we nu hebben gehad over de wachtlijsten. Laten we alsjeblieft goed opletten dat die niet oplopen. Dat er meer ruimte is voor de provincies bij de inzet van middelen, dat klinkt heel mooi, maar dat zou natuurlijk niet nodig moeten zijn. Het Rijk zou gewoon extra geld beschikbaar moeten stellen. Wij vinden het wel goed dat er extra geld vanuit de provincie beschikbaar wordt gesteld, want we vinden jeugdzorg belangrijk, maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Financiële afspraken met het Rijk zijn onoverzichtelijk, lezen wij. En wij lopen het risico dat wij een korting op de doeluitkering van het Rijk krijgen. Is hier al meer over bekend op dit moment? Prijzen zijn al jarenlang niet geïndexeerd. Er komen steeds hogere doelen vanuit het Rijk en prestaties worden gevraagd voor hetzelfde geld. En het is hartstikke leuk dat het ministerie de pilot nu heeft goedgekeurd. Maar er zit ook geen geld bij. Dus wij vinden gewoon de financiën erg slecht geregeld vanuit het Rijk. Wat zegt u?
Ik wacht even op een punt achter de zin. De heer Baltus heeft een vraag.
Meneer Baltus.
Dank u. Mevrouw Smit, bent u of is GroenLinks bereid als er vanuit Den Haag te weinig komt om vanuit onze eigen autonome middelen bij te springen?
Ja, dat heb ik net gezegd. Dan heeft u niet goed geluisterd. Ik heb gezegd dat wij het te belangrijk vinden in jeugdzorg om daar niet eigen geld in te stoppen als het nodig is. Dus wij vinden dat dat soms moet. Ja. Ik kom tot een einde. Ik heb nog één vraag waar we ons zorgen over maken. Is het feit dat VWS ook het wettelijke recht op jeugdzorg schijnt te willen afschaffen? Onze vraag is of dat klopt. En als laatste wil ik nog de oproep van de ChristenUnie ondersteunen met betrekking tot de Stichting Minderjarigen Noord-Nederland. Zoals u weet hebben wij voor deze stichting altijd een lans gebroken, maar jammer genoeg zijn ze uit beeld.
De lans is gebroken. Mevrouw Haasma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal trachten om, er zijn veel opmerkingen gemaakt en veel vragen. Ik begin aan de achterkant bij GroenLinks. Mevrouw Smit heeft veel complimenten uitgedeeld en zaken waar ze mee eens is. Hartelijk dank. Dat zal ik zeker doorgeven. U zegt waar ik mij zorgen over maak, dat is toch de financiën en hoe zit dat hele verhaal. Ik denk de rode draad in dit hele verhaal wat voor ligt is dat wij het uitvoeringsprogramma, de inzet eigenlijk is, het afsprakenkader wat wij hebben gemaakt met het Rijk en IPO en Rijk. En in dat afsprakenkader weet u, en dat is volgens mij essentieel voor ook de vragen en opmerkingen die hier gemaakt zijn, dat afsprakenkader bevat met name de versterking van de Centra voor Jeugd en Gezin. Want dat wordt immers de basis van de hele jeugdzorg in 2015. De inbreng van de taken van bureau jeugdzorg in dat Centrum voor Jeugd en Gezin, dat is buitengewoon belangrijk. En dan ga ik er niet verder op in dat daar met name de indicatiestelling dat dat overgaat in een verwijzing. De herordening van het jeugdzorgaanbod, dat is ook een beetje wat de heer Hemstede bedoelt. En uiteraard, er mag geen willekeur zijn bij de verwijzing. Het zorgaanbod moet heel efficiënt georganiseerd worden. En er moet samenhang zijn tussen die zorgaanbieders. Ik denk dat dat de rode draad is van onze pilot. Dat dat ook de rode draad is die wij hier in ons uitvoeringsprogramma naar voren hebben gebracht. Dat is ook de reden. En daar denk ik dat u als provincie en dat wij, moet ik zeggen, als provincie daar heel blij mee moeten zijn dat wij die pilot gehonoreerd hebben. Wat dat betreft nemen wij een voorschot op wat dit nieuwe kabinet beoogt. Het kabinet beoogt dat in 2015 alle jeugdzorgtaken van de provincie, dat die overgaan naar de gemeente. U heeft zelf verschillende zaken geconstateerd Kan dat? De Centrum voor Jeugd en Gezin, wat is de stand van zaken? Doet men wel voldoende? Nou, die zorg hebben wij natuurlijk ook. De ene gemeente is de andere gemeente niet. U heeft ook in de krant kunnen lezen en in allerlei andere vakbladen dat de reacties van gemeenten op het regeerakkoord en op de maatregelen die wel men wil treffen, dat grotere gemeenten zeggen, ja, uiteraard, dat hoort bij ons en dat gaan wij aanpakken en daar gaan we mee aan de slag. Er zijn ook heel veel kleine gemeenten die zeggen, ho, ho, dat kunnen we helemaal niet, dat willen we niet, provincie, help. Nou, en daarom ben ik ook blij dat wij de kans hebben en de mogelijkheid om met die pilot aan de slag te gaan. Wij gaan dus nu vanaf, we zijn 1 januari gestart, om daadwerkelijk met de gemeente, met de zorgaanbieder, Jorneo, met Bureau Jeugdzorg en de provincie, om de kaders neer te zetten. Hoe gaan wij ervoor zorgen dat over 4 jaar de jeugdzorg ook daadwerkelijk effectief, doelmatig en verantwoord, kwalitatief overgedragen kan worden. En daar hebben we 4 jaar de tijd voor. En die 4 jaar, die hebben wij ook absoluut nodig. Want nogmaals, u constateert zelf ook bepaalde zaken. Gaat dan het totale aanbod over? Ja, dat kan ik vanaf deze plek ook niet zeggen. De ervaring zal leren dat bepaalde zaken een bepaalde schaalgrootte nodig hebben. En dat heeft u ook in die pilot kunnen lezen. Couleur lokaal. We kunnen niet overal het op één en dezelfde manier doen. Wellicht moeten bepaalde zaken regionaal aangepakt worden. En andere zaken misschien nog wel provinciaal. Maar de ervaring zal dat uitwijzen. Dan kom ik...
bij de heer Hemstede.
Ja, een vraag aan mevrouw Hans Haasma. Ik herinner me, 3 jaar geleden heeft u een CEG geopend, fysieke locatie in Noordenveld, en die bedoeld was als pilot. Er is 3 jaar ervaring mee opgedaan. Kunt u nu zeggen, ik heb zelf wel daar ook geïnformeerd, maar wat is uw inschatting van de informatie die daar is en de ervaring die daar is opgedaan?
Laat ik het zo zeggen. Ik zie de verschillen in Centra voor Jeugd en Gezin. De een heeft alleen een telefoonloket, de ander heeft een inlooppunt, weer een ander doet het digitaal. Wij hebben nu gezegd, en dat is ook de reden waarom wij gestart zijn met deze pilot. Er zit zoveel verschil in en zoveel kwaliteitsverschil en uniformiteit is te veel gezegd. Maar alle disciplines die verantwoordelijk zijn binnen die keten, die dienen daar een plek te hebben. En dat is ook de reden, naar aanleiding van de ervaring binnen en niet alleen Noorderveld, maar ook andere gemeenten. Wij moeten nu de krachten gaan bundelen en wij zullen nu moeten sturen op kwaliteit. Te meer de gemeenten komen aan de latten staan voor dit onderwerp. Dat is ook de reden dat wij hebben gezegd, wij gaan aan de slag met de gemeente. Er komen landelijk ook indicatoren waar een Centrum voor Jeugd en Gezin aan moet voldoen. Ik ben met de heer Baltus eens, we hebben hier de discussie gehad. Het vorige kabinet was meneer Rauwvoet, dat was een en al CEG. Zou dit nieuwe kabinet wel voor die CEG's gaan kiezen? Nou, dat is dus absoluut een feit dat ook dit nieuwe kabinet voor CEG's kiest. Daar vindt de hele transitie plaats richting die CEG's. Daar is het hele zorgaanbod in vertegenwoordigd, zowel de eerste lijn als de tweede lijn. Dan moet je daar dus goed inhoudelijk kwalitatief op sturen. Er komen landelijk prestatieindicatoren, er komt een kwaliteitseis van het Rijk. Uiteraard vindt het ook zijn doorvertaling vanuit de provincie naar die Centra voor Jeugd en Gezin. Het is niet voor niets dat wij ook een inhoudelijk, heeft u in het boekwerkje kunnen lezen. We zijn momenteel bezig samen met de gemeente en met Jorneo en met Bureau Jeugdzorg. Want u weet, we doen het niet alleen. Zijn we bezig een inhoudelijk projectleider moet ik zeggen, om die te gaan werven, om met name deze zaken ook binnen de gemeente, binnen het jeugdzorgaanbod, om dat op een goede, kwalitatief verantwoorde wijze vorm te geven. Daarnaast hebben we ook nog een andere projectleider aangetrokken, tijdelijk overigens, om ervoor te zorgen, krijgen de gemeenten tussen de oren, hebben de gemeenten het tussen de oren. Dat is een oud bestuurder van de gemeente Hogeveen. Ik heb Wietse van der Zwaar gevraagd om met name, en al die zaken die zijn hier op tafel gekomen, van hoe zit het met de samenwerking tussen die zorgaanbieders? Hoe staan die zorgaanbieders erin? Hoe staat de wethouder erin? Hoe staan men ambtelijk erin? Heeft men in de gaten wat er op de gemeente afkomt? Heeft men in de gaten wat er met de gelden van, ik noem maar een dwarsstraat, wat er met de gelden van het maatschappelijk werk gebeurt? Als wij als provincie geld vanuit het zorgaanbod richting de CEG's, richting de gemeente inbrengen, dan dient het ook zo te zijn dat de gemeente daar uiteraard ook met haar gelden van het maatschappelijk werk ook een aandeel in heeft. Nou, al die complexiteit, en ik denk dat u het met mij eens zult zijn dat dat heel ingewikkeld is, heel complex. En het is ook heel ingewikkeld voor, we hebben dan 12 gemeenten, maar de ene gemeente is ook substantieel groter dan de ander, dat wij daar echt met elkaar heel duidelijk op moeten sturen. Ik vind dat wij, we zijn dus 1 januari gestart, dat we het goed in de stijgers hebben, maar het proces begint nu pas. Nou, en de vragen die u allemaal gesteld heeft, ik ga ze nu nog even bij langs, dat heeft daar dus mee te maken. Als u het heeft over, weet u, heeft de gemeente, de Wolden noemde, werd genoemd, heeft die niets gedaan? Ja, die heeft wel degelijk iets gedaan. Alleen niet op de wijze waarop u misschien zou denken, hoe zit dat CEG nu in elkaar? Nee, daarvan hebben we nu gezegd, wij gaan gezamenlijk aan de slag. En wij gaan met die Centra voor Jeugd en Gezin aan de gang. Ik ga nu, voorzitter, zoveel mogelijk de vragen. Dit moest ik toch wel even aan u kwijt, want dit is namelijk het hele raamwerk waar het om draait in dit hele gebeuren van de jeugdzorg. Dat zal ik proberen kort te doen. Even denken, zorgaanbod. Ja, nou, meneer Hemstede, zorgaanbod. Wij zijn verantwoordelijk nu nog voor het provinciaal zorgaanbod. Natuurlijk hebben we ook de GGZ, we hebben de GGD, we hebben de jeugd-GGZ. Wat hebben we niet? Dat is de bedoeling om dat inderdaad passend te maken, op elkaar aan te laten sluiten, om uiteindelijk 1 zorgaanbod te hebben voor die cliënt die dat nodig heeft. En dat de cliënt, en dan heb ik het echt over de toekomst, dat de cliënt niet eerst naar loket A wordt gestuurd, vervolgens naar loket B. Nee, 1 passend zorgaanbod. Dat is uiteindelijk het doel. En sturing vanuit 1 financiële pot en niet vanuit diverse potten zoals AWBZ, de ziektekosten, provinciaal of gemeentelijk. 1 financier en dus ook niet vanuit verschillende ministeries. Dat is de ultieme doelstelling, zou ik willen zeggen.
Voorzitter, bedoelt u daarmee te zeggen van zolang er niet 1 financier is, dat het ook heel moeilijk is om gewoon deze partijen te sturen, gewoon in het belang van het kind en gewoon 1 kind, 1 traject?
Ja, meneer Hemstede, dit is waar wij volgens mij al 4 jaar lang met elkaar de degens kruisen. Had ik maar inderdaad de sturingsmiddelen om de GGZ aan te sturen. De GGZ, mevrouw Haarsma, waar bemoeit u zich mee? Ik word gefinancierd door de AWBZ. Dus wilt u zich vooral met uw eigen toko, en dat is de provinciale jeugdzorg, wilt u zich daar vooral mee bemoeien. Men wil uiteraard, en die bijeenkomsten hebben wij georganiseerd, met ons in overleg. En hoe zou het mooier en beter kunnen? Maar de financiën van de AWBZ zijn beduidend hoger dan de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Dat is natuurlijk ook de frustratie van een Jorneo en een bureau jeugdzorg. U vraagt vaak, waarom hebben we geen wachtlijst van de GGZ? Ik kan het 10 keer vragen, ik kan het 100 keer vragen. Wij krijgen het niet. Zelfs landelijk is dat een heel groot knelpunt. Om maar aan te geven dat dat dus de grote verschillen zijn. Wij proberen het wel en men is van goede wil. Maar het heeft gewoon met, toch met een andere financieringssystematiek te maken. Die vraag van u over dat, die korting. Even kijken. 10% korting, bureau jeugdzorg. Ja, dat hebben wij in de bestuursrapportage, er zijn meer vragen over geweest, hebben we in de bestuursrapportage bij de hand gehad. Er was sprake van een hogere instroom, dat moesten wij financieren. Als je meer instroom hebt, ja, dan zul je het wel moeten betalen. Vervolgens hebben we gezegd, maar wij gaan op een of andere manier, moeten wij dat geld wel weer terugploegen. Daar hebben wij in onze onderhandelingen met bureau jeugdzorg, hebben wij uitvoerig over onderhandeld en over gesproken. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, wij gaan nu dit jaar 10% korten. En volgens ons, Wij hebben natuurlijk een lijstje waarvan wij dachten waarop men zou kunnen minderen, waarop men zou kunnen bezuinigen. Maar dat is eerste instantie aan bureau jeugdzorg zelf. En dat heeft men ook waargemaakt dat dat inderdaad mogelijk was. Het is niet zo dat wij Jorneo een miljoen door de neus hebben geboord, maar ook Jorneo had wel meer geld kunnen gebruiken. Daarvan hebben wij ook met bureau met Jorneo afspraken gemaakt. Mocht men in 2012, dus volgend jaar, meer geld nodig hebben, omdat er inderdaad meer instroom is geweest en dus ook meer programma's, dan kan dat op die manier kan dat aangevuld worden. Want de positieve mededeling is, u heeft ook in het boekje gelezen dat wij een beroep hebben gedaan op de hardheidsclausule. Die hardheidsclausule is inmiddels aan ons toegekend. Dat betekent dat wij dit jaar, 2011, inderdaad op nul kunnen komen. Tevens, de financieringssystematiek wordt ook dit jaar, we hebben daar recent met het IPO over gesproken, wordt ook dit jaar wordt dat van kracht. Dat betekent rijke provincies, de historische groei financiering op basis van residentiële instellingen. Dat wordt nu rechtgetrokken. Komt erop neer dat wij komend jaar, dit jaar, 1 miljoen euro meer krijgen. Dus financieel gezien zit er iets meer muziek in. Komt bij, en dan kijk ik wel even weer naar de heer Baltus. Natuurlijk staat het onder druk. Ik kan niet vanaf deze plek nu zeggen, de doeluitkering jeugdzorg blijft op hetzelfde niveau. Natuurlijk hoop ik dat. Sterker nog, sommigen zeggen, misschien krijgen we er wel wat bij. Nou, ik durf niet te zeggen dat het geval is. Ik denk, als u mij diep in mijn hart kijkt, denk ik dat die neerwaarts wordt bijgesteld. Maar ik heb niet de wijsheid in pacht in deze, maar we weten allemaal wat er financieel en ook binnen dit kabinet aan de hand is. Dus de toekomst zal het moeten uitwijzen. Voorzitter, dan ga ik even naar, kort zegt u, de opmerkingen van de VVD. De prestatieindicatoren. Ja, ik ben het wel enigszins met u eens. Aan de andere kant moeten we niet vergeten, door de wijzigingen in het hele jeugdzorgstelsel gaan dus ook die prestatieindicatoren weer wijzigen. Als ik kijk hoe wij zijn omgegaan met de prestatieindicatoren, wat wij hebben bereikt en hoe we dat hebben gedaan, dan ben ik het niet helemaal met u eens dat dat niet echt geweldig is. Maar daar kunnen we over twisten. Als ik kijk naar het passend aanbod wat we hebben gehad, de wachtlijsten, korter dan 9 weken, daar kom ik zo op. En zo kan ik nog wel even doorgaan, dan denk ik het HKZ-certificaat. Maar goed, daar mag u het kan beter en dat is ook permanent een dynamisch gebeuren waar wij natuurlijk heel alert op blijven samen met de instellingen. Die kwaliteit hebben wij hoog in het vaandel. En daar blijven wij op sturen.
Voorzitter.
Hij komt, de heer Baldus.
Nou, ik heb u ook gevraagd of u ons kunt verzekeren dat datgene wat er nog ontbreekt, het staat hier helder in. Dus sommige dingen zijn er wel, maar heel veel is er niet. Ik heb daar ook iets over gezegd. Is dat nou na dit jaar, na 2011, afgelopen? Die vraag heb ik u nog gesteld.
U stelt mij nu een gewetensvraag en een gewetensvraag. Kijk, ik kan nooit u beloven dat. Ik kan heel makkelijk zeggen dat beloof ik u, want ik zie hoe hard eraan gewerkt wordt, hoe hard eraan getrokken wordt. Ik zie die stelselwijziging op ons afkomen. Ik zie dat iedereen zijn uiterste best doet. Dus ik weet dat de insteek van ieder die hierbij betrokken is, dat inderdaad gaat gebeuren. En u weet, iemand anders zal op enig moment dit verhaal overnemen van deze portefeuillehouder. Dus ik hoop dat die er ook net zo hard aan trekt en dat we dat dan inderdaad, ik zal het volgen of we dat dan inderdaad voor elkaar kunnen krijgen. U maakte tevens de opmerking van belangrijke uitdaging om de instroom te verminderen. Ja, dat is ook een hele belangrijke uitdaging. Het heeft natuurlijk met preventie te maken, maar u weet ook, dat heeft u zelf ook gezegd, door de korting op de AWBZ zal toch de instroom in eerste instantie toenemen. Ook door de naamsbekendheid, de vindplaatsen. Dat zal eerst zeker toenemen, daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk, door de programma's en door de preventie, dat wij in staat zijn om meerdere cliënten korter, efficiënter en kwalitatief hoogwaardig zorg kunnen bieden. CEG's heb ik gehad. Dan ga ik... dan kom ik bij de SP. De wachtlijsten. Daar heeft iedereen opmerkingen over gemaakt. Mevrouw Mastrek, die heeft met name gevraagd... kunnen wij nou niet een keer het beste meisje van de klas zijn? Ik zal u zeggen, wij zijn het beste meisje van de klas. Want ook... ons Drenten zijn, u weet dat, bescheiden en wat dan ook. En wij zijn transparant en wij zijn eerlijk. Er is een hele discussie landelijk geweest, langer dan 9 weken wachten op zorg. Maar wel passende zorg. Als je wel passende zorg krijgt, is dat dan een wachtlijst? Nee, wordt er gezegd, dat is niet een wachtlijst. Dus hoef je het ook als zodanig op papier te zetten. Wij hebben dat wel gedaan. Dus als je dat weghaalt, dan hebben wij totaal geen wachtlijst. Want er is in Drenthe, en dat mag u echt, dat verzeker ik u. Er is hier geen enkele cliënt die hier rondloopt en die recht heeft op een passend aanbod, laat ik het zo zeggen. Die totaal geen zorg krijgt. Het dichtstbijzijnde zorgprogramma wordt dan aan de cliënt aangeboden. Mocht er sprake zijn van een crisis, dan vindt daar onmiddellijk een interventie plaats. Want crisisopvang gedurende 24 uur is altijd aanwezig. Dus wat dat betreft, wij zijn het beste meisje van de klas. Dat moest ik toch even kwijt. Deskundigheidsbevordering, AMK. U weet, daar wordt heel veel over geschreven. In de gemeenten zijn we op dit moment, gemeenten moet ik zeggen, zijn heel druk bezig om met name deskundigen, of het nog gaat om onderwijzers of consultatiebureaus, of noem allemaal maar op, om inderdaad, hoe kom je erachter of er sprake is van, om daar deskundigheidsbevordering samen met de GGD, is daar een programma waar gemeenten heel druk mee bezig zijn om al die medewerkers daar training en scholing te geven. Dus daar wordt heel hard aan gewerkt. Is overigens ook niet de verantwoordelijkheid van de provincie. Uiteraard is het heel belangrijk, maar gemeenten zijn daar heel druk mee aan de gang. Dus daar is sprake van.
Voorzitter, wat wordt er gedaan met de gemeenten? Ik denk dat wij daar als provincie het voortouw in zou kunnen nemen om ook die trainingen te geven bij huisartsen, om daar vooral op aan te dringen. Want ik merk, en dat was van de week ook, werd dat zelfs door huisartsenvereniging op televisie beaamd, dat die nog niet die knop om hadden. Dus ik denk dat we vooral daar ook in moeten zetten.
Ja, voorzitter, ik wil graag overal op inzetten, maar ik heb ook zoiets van schoenmaker hou je bij je leest. Want als inderdaad, ik weet waar u op doelt, de LHV, Landelijke Huisartsvereniging of de Drentse Huisartsenvereniging dat vindt, dan vind ik vooral, dan moet men dus ook aan de slag gaan. En dan kun je niet van de provincie verwachten dat wij dat gaan doen. Aan de andere kant...
We kunnen het wel initiëren, we kunnen wel daar een beetje druk op zetten.
Wij zijn met iedereen in het veld in gesprek, daarom is zo'n centrum voor jeugd en gezin ook weer zo belangrijk. Ook daar zijn we in gesprek over dit soort zaken. Maar ik wil niet aanmatigend vanuit de provincie, betuttelende vingertje, huisarts, wilt u wel dat en dat. Aan de andere kant, dit is een heel, heel belangrijk thema. Dat weten we. We hebben ook gezien het onderzoek waardoor door Van Vollenhoven is gedaan. Aan de andere kant moeten we nu ook niet, want daar zit ook een risico en een gevaar in, om plotseling alles maar daar neer te leggen en te denken, er zijn missers, dat klopt. Maar er gaat ook heel veel goed. En ik denk dat we daar ook een beetje, maar ook de medewerkers in het veld, om die daar ook voor te behoeden. Voorzitter.
Zullen we afronden?
Ja, we ronden af. Nou,
als er nog vragen zijn, misschien dat ze dan terugkomen.
Ik zal even kijken. Ik heb de wachtlijsten gehaald, consultatiebureau hoort er allemaal bij. Nou, dan ronden wij af, voorzitter. No. Ik hoor het wel als ik nog iets...
Flink uw best gedaan. Tweede ronde. Mevrouw Stijkel.
Nou, ik heb het gevoel dat ik nog op geen enkele vraag een antwoord heb gehad.
Oh.
Dus dat wou ik wel graag nog even horen. Want u zegt eigenlijk nou, als ik u goed begrijp wat betreft de wachtlijsten, dan is dit wel een overzicht van wachtlijst. Wat we hebben gekregen de eerste 2 kwartalen van 2010, dat daar toch verschillende mensen op staan. En dat daar eigenlijk of hoe dan ook niet klopt, want ik begrijp het nog steeds niet, werkelijk niet, dat dan in de tweede bestuursrapportage staat dat er geen wachtlijst is.
Heel kort. Het gaat om een definitie. Wat is een wachtlijst? En het is een definitiekwestie. En die definitiekwestie, ik wil het nog wel een keer uitleggen. Maar het heeft gewoon te maken dat wij de definitiekwestie langer dan 9 weken zorgen. Langer wachten.
Ja.
En ik wil het u straks na afloop ook nog wel even een keer. Anders moet ik het...
Kost het...
Ja, dit gaat om een definitiekwestie. Een andere vraag die u gesteld heeft van hoe zit het met die zwerfjongeren? Nou, de gemeente Emmen en Hogeveen die informeren al die andere gemeenten. En daar is dus wel degelijk sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze. U heeft het over de korting. Nou, volgens mij heb ik dat ook al uitgelegd in het hele financiële gedeelte. Dus ja, ik wil het nog wel een keer herhalen.
Krijgen we dat gerapporteerd over volgend jaar? Of die 25% regeldruk, of dat ook gehaald is?
Uiteraard krijgt u dat, zoals u dat van ons gewend bent, krijgt Mooi. U dat keurig gerapporteerd.
Mooi. Ja. Stichting Minderjarigen Noord-Nederland, ja. Heb ik het uitvoeringsprogramma.
Dat is ook een terugkerend fenomeen. Ja. Wij herkennen ons niet in dat geheel. En daar kunnen we nog heel lang met u over van gedachten wisselen. Maar wij hebben wat dat betreft afscheid van elkaar genomen, zoals u weet.
Nou, maar hier staat dus bij dat het volgend jaar dat wel gebeurt. Wat wordt concreet gedaan met de kritiek aangaande kennis en kwaliteit? En er staat in de beschouwing dat het cliëntenbeleid kritisch gevolgd wordt. Ja. En dat in het volgende uitvoeringsprogramma hierop teruggekomen zal worden. En dan is mijn vraag van, hoort dat eigenlijk niet in elk programma thuis? Zien we dus dat alleen maar volgend jaar pas, eenmalig of...
Nou kijk, kwaliteit komt steeds terug. En u weet, daar is nogal wat. Er gebeurt wel eens wat en er gaan wel eens dingen niet goed. En we hebben gezegd, wellicht moet daar dus nog beter, de cliëntenraden ook, moet daar nog beter op gestuurd worden. Dus ja, dat zal volgend jaar, zullen we daar, en dat is ook een beetje in de lijn van de heer Baltus, zullen we ook moeten kijken van, hoe kunnen we daar nog beter op sturen, zodat die kwaliteit toch beter is dan wat wij nu ook vinden.
Oké.
Nog meer openstaande vragen. GroenLinks.
Ja, ik had nog de vraag of VWS het wettelijke recht op jeugdzorg zou willen afschaffen.
Klopt nou, in de stukken staat, dat is inderdaad een discussiepunt, in de stukken staat, dan duw ik het uit mijn hoofd, volgens mij is het dat kinderen recht hebben op en ouders op een verantwoorde opvoeding. Ja, het klopt, zegt Bert Hemstede. Nou, maar het is echt een hele rare constructie. Maar dat heeft uiteraard met juridisering te maken. Dus, maar dat is inderdaad wat nu aan de orde is. Dus toen de nieuwe wet op de jeugdzorg ontstond, was dit ook een heel kritisch punt. Wet op recht op jeugdzorg.
De VVD, nog vragen.
Eén opmerking nog in de richting van mevrouw Stijkel. Nee, er is ook in datzelfde hoofdstuk over kwaliteit ook van alles over het cliëntenbeleid en de resultaten daarvan. Nog eventjes over de prestatieindicatoren. Nog even. Een aantal resultaten staat hier zijn al gegenereerd, maar staan hier toch niet in. In een aantal andere gevallen wordt er gezegd dat die zijn er inmiddels ook, maar die nemen we mee in een zogenaamde effectrapportage. Kunnen wij er nu van uitgaan dat volgend jaar die informatie in dit boekje zit, of stuurt u ons de effectrapportage? Ik heb liever het eerste overigens.
Ik zit even te denken, de effectrapportage, ik tegen u toe dat u dat alle twee krijgt. Dat lijkt mij, en het een gaat, krijgt u eerder dan het ander, dat zal ook duidelijk zijn.
We hebben weer een tevreden man. Toch.
Dank u wel, dan nog een laatste opmerking als het mag. Ter afsluiting, als je het over jeugdzorg hebt, kun je eigenlijk nooit tevreden zijn. Tenzij je zeg maar op enig moment met elkaar vaststelt dat het helemaal niet meer nodig is. Maar dat is denk ik een utopie. Het zou mij een liefding waard zijn dat wij dat nog een keer meemaken, maar ik vrees van niet. Dit is de laatste maal dat wij daarover met u hebben kunnen spreken, of de degens hebben kunnen kruisen, of hoe je het ook wilt zeggen. Wat ons betreft toch een reden om een compliment uit te delen. Namelijk voor datgene wat er ondanks alles wat nog voor verbetering vatbaar is, toch is bereikt. Dus wat ons betreft Een compliment aan de gedeputeerden, een compliment aan de betrokken ambtenaren en ook een compliment aan de uitvoerders Bureau Jeugdzorg en Jorneo. Daar wou ik het bij laten.
Nog behoefte tot een reactie?
Jazeker, want ik heb nog geen antwoorden gehad op een aantal vragen. Misschien waren de vragen niet duidelijk genoeg gesteld. Ik heb het even gehad over de stijging van kosten en de toename van het aantal aanvragen. En dat dat misschien tot problemen kan leiden en dat we dat toch eigenlijk niet kunnen laten passeren, duidelijk gezegd. Deelt men de mening dat het kind nooit het kind van de rekening mag zijn? Dat ten eerste, om die vraag nog wat te herhalen. Dan heb ik gevraagd of het ook mogelijk is om het aantal instromers daar wat meer zicht op te krijgen. En ik heb gevraagd, misschien moet ik dat nu duidelijker vragen, is het mogelijk om een voorlichtingsbrochure, folder te maken die via huisartsen, gemeentehuizen, bibliotheken, Centrum voor Jeugd en Gezin verspreid kan worden, waar duidelijk inhoud wordt gegeven wat we onder kindermishandeling verstaan, wat de manier van hoe we daar ook als burger op kunnen reageren, waar de telefoonnummers zijn enzovoorts. Dat waren de drie vragen.
Nou, voorzitter, om met het laatste te beginnen. Als u een Centrum voor Jeugd en Gezin of een willekeurig gemeentehuis binnenkomt, dan ziet u hier allemaal van die standaarden staan met folders. Door de folders zie je niet meer welke folder je wel of niet nodig hebt. Want het is een oerwoud aan folders. U weet in dit digitale tijdperk dat je absoluut niet met nieuwe folders moet beginnen. Er is al heel veel foldermateriaal. Dus, en ik zeker niet dat de provincie daarvoor aan de lat is om dat te doen. Wij zijn alle informatie die wij moeten verstrekken en die wij van belang vinden, kunt u bij ons via de website ook halen. Dus ja, wat dat betreft of bij de diverse instellingen. Ik denk niet dat wij als provincie daaraan moeten beginnen. Uw opmerking, het kind mag nooit van de rekening worden. Ja, ik vind het een open deur, eerlijk gezegd. We zitten hier met elkaar om inderdaad, de heer Baltus zei net, wij jeugdzorg zal het ooit. Wij zijn allemaal mensen, zolang mensen, de een is de ander niet. Dat zal altijd een plek blijven houden, maar wij moeten met elkaar blijven vechten dat we die jeugdzorg op een verantwoorde wijze, kwalitatief, hoogwaardige wijze kunnen leveren. En volgens mij zijn we daar met z'n allen mee bezig in heel Nederland en zeker hier ook in Drenthe. Ja, en dat zal altijd zo blijven.
Ik bedoel de rekening ook financieel, als het tekorten en dergelijke. Ik bedoel, is de provincie dan waarvan ook dan ook bereid om daar toch, zij het in welke vorm dan ook, om financiële ondersteuning, zij het door middel van lening of tijdelijke oplossingen te zoeken. Dat is wat ik bedoel.
Meneer Vester, wij zijn altijd heel creatief geweest in het vinden van oplossingen, zoals u weet. Wij hebben ook de uitspraak ooit gedaan dat daar waar het Rijk gaat bezuinigen, dat wij niet, om het maar even oneerbiedig zeggen, de gaten van het Rijk gaan opvullen. Als u ziet wat er nu gaande is in een nieuw regeerakkoord, er is een transitieproces, wordt in gang gezet. Ja, dan zult u met elkaar moeten kijken, hoe gaan we met de middelen die we hebben, hoe gaan we daarmee om? Als u in een nieuwe bestuursperiode zegt, wij vinden dit zo belangrijk, wij gaan daar in plaats van asfalt gaan wij nu 3 of 4 miljoen extra in de jeugdzorg pompen, dan is dat volgens mij aan een nieuwe staten en aan een nieuw college om dat te beoordelen. En als u het over instromers heeft, dan bedoelt u ongetwijfeld de instroom binnen de jeugdzorg. Volgens mij heb ik daar ook al het nodige over gezegd.
Voorzitter.
De heer Baltus.
Als er van provinciewegen een voorstel komt om eigen middelen naar de jeugdzorg toe te doen. Stemt u daar dan ook mee in?
Jazeker.
Voorzitter, mag ik nog een laatste opmerking maken? Ik wil, meneer Baltus, ik wil even graag, het lijkt wel of ik u, ik wil u danken voor uw compliment. En zeker vind ik het compliment richting onze ambtenaren met betrekking tot dit onderwerp zeer zeker ook op zijn plaats. Want dat hoor ik in het land ook, hoe jullie de zaak voor elkaar hebben. Dat is echt grote klasse. En ik ben ook heel blij dat u vanuit de politiek daar ook oog voor heeft. En uiteraard vind ik het zelf ook leuk om een compliment te ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
PvdA nog vragen?
Ja, ik wil de gedeputeerde bedanken voor de heldere antwoorden op de vragen die gesteld worden. Ze zijn echter niet allemaal beantwoord. Bijvoorbeeld Het verhaal over de efficiency, tot hoever moet dat gaan? Wanneer kun je nu zeggen van, nou, nu is het wel efficiënt genoeg en nu gaat het ten koste van taakinvulling. En ook de aanbevelingen van de Rekenkamer, hoever zijn die nu geïmplementeerd? En gewoon, hoe ziet u het gesprek met de scholen? En wat is de taak van de scholen in die zorg?
Nou, zoals u weet, ja, het wordt een beetje afgezaagd in onze pilot, is met name die SATS, die zorgadviesteams, is van groot belang. Ook het zorgadviesteam maakt ook deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus die verbinding, die wordt daar gelegd, daar moet het dus gebeuren. En als u refereert aan het rapport van de Rekenkamer van 3 jaar geleden, dat weet ik nog als geen ander. Als u zich vraagt, hoe zit dat met de implementatie van al die zaken, dan durf ik mijn handen voor in het vuur te steken dat wij dat heel goed hebben gedaan. 1 punt, dat blijft altijd een punt van zorg, bureau jeugdzorg. Dat weet u ook nog dat dat toen een heel belangrijk onderwerp was. Bureau jeugdzorg is geen zorgaanbieder meer. En ja, om die cultuuromslag te maken, dat is nog steeds lastig. Maar u kunt zich alvast voorbereiden. Binnen afzienbare tijd is er een nieuw rekenkamerrapport. En volgens mij kunt u dat weer onder ogen zien. En volgens mij kan dat zeker het daglicht zien. Uiteraard, en ieder zichzelf respecterende rekenkamer zal altijd kritische punten blijven vinden. En dat moet ook, want dat houdt ook de zaak scherp. Ja, efficiëntie. Ja, u vraagt. Kijk, de kwaliteit, we hebben ook in al die boekwerken gezegd, de kwaliteit, wij willen onze ambities waarmaken. De kwaliteit mag niet onder druk blijven. Of dat mag niet ten koste van de kwaliteit gaan. Als wij met elkaar van mening zijn, de kwaliteit komt nu onder druk, ja, dan is het een. Dan heb je een probleem en dan zul je daarover met elkaar van gedachten moeten wisselen. Hoe ver gaan we nog? Maar ik heb vertrouwen. Dat als wij, nu wij met die pilot aan de gang gaan, door ook de werkwijze, ik kan eigenlijk nog wel een half uur doorgaan, voorzitter, want de werkwijze van bureau jeugdzorg en van Jorneo, dat gaat veel meer samen. Samen op, samenwerken. En ik wil dan toch op die laatste keer nog wel even zeggen dat wij als provincie Jorneo en bureau jeugdzorg heel dicht op elkaar gaan zetten. En dat ook als uitgangspunt voor een nieuw college. Want we hebben het schip een bepaalde koers ingezet. En die koers die moet je natuurlijk nu, die slag moet je straks wel maken. Zodat ik een nieuw college voortvarend aan het werk kan gaan om deze insteek richting 2015 op een goede manier tot stand te brengen. Dus ik ben minder bang voor die efficiëntieslag, zoals u zult begrijpen.
De laatste, mevrouw Smit.
Ja, betekent dat ze nou weer gaan fuseren, een bureau jeugdzorg en jeugdzorg Drenthe? Weer terug naar af?
Ik zat erop te wachten, maar Er uiteraard moet je weer, want je ziet hoe dat gaat met takeninhoud. Het is te kort door de bocht om te zeggen, ja, ze gaan nu gelijk fuseren. Maar men gaat wel weer heel, heel nauw samenwerken.
Goed.
Meneer de voorzitter, meneer Baltus die vraagt aan alle partijen of ze ook geld beschikbaar willen stellen als provincie zelf. Maar ik heb nog niet van de VVD zelf gehoord.
Nou, we hebben ons altijd op het standpunt gesteld, ook toen we in eerdere stadia over dit soort problemen spraken, dat wij een voorstander zijn van behoud van kwaliteit. En dat kan op allerlei manieren, maar dat is voor ons wel uitgangspunt geweest.
Oké, wij ronden af.
Voorzitter.
En meneer Baltus en?
Voorzitter. Nee, ik met uw welnemen wil ik nog een vraag stellen aan mevrouw Mastwijk. Okay. Mevrouw Mastwijk heeft ons een intern vertrouwelijk stuk gegeven. Ik zou u willen vragen om op de mail te zetten van wie dat het is om dit stuk te kunnen duiden op haar waarde. Wij krijgen in de loop van de tijd vaak informatie en stukken toegezonden.
Ja, ik kan daar meteen antwoord op geven. Dit komt van de moeder van het kind, rechtstreeks uit het rapport van de klachtencommissie van Jorneo.
Okay, dank u wel.
Goed, nu zijn we helemaal op de uitvoering terechtgekomen. Op de agenda stond het uitvoeringsprogramma. Volgens mij is dat wel akkoord. Verder hebben we
de akker van jeugdzorg weer goed doorgeploegd. We gaan verder met punt 10, mededelingen. Ik heb drie korte mededelingen. De eerste is heel kort. Er is een werkbezoek volgende week. Dat heeft u meegekregen. Er was ook nog een hele discussiegroep over het cultuurbeleid. Mijn voorstel is om dat na de verkiezingen, over de verkiezingen heen te tillen. Dat nieuwe mensen met nieuwe land die discussie aan gaan. Ik zie allemaal krikken, dacht ik al. En dan hebben Stam en BOKD een mooie brochure samengesteld over de Stam en... Alleen Stam? Och, schande dat ik dat zeg. Over de Krimp. Ik heb hem al gelezen, want ik was samen met Co Vester in de kerk van Borger van een week. Het is een hele mooie brochure geworden. En die mogen ze meenemen als ze naar de uitgang. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ik kan het nog één keer zeggen. Tot de volgende keer. 7:30, hè? Ja.